Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Donderdag 25 april en live vanuit Amsterdam-Oost, Casa Cerise, is dit de Rode Lantaarn.
Het voorjaar is mijn favoriete deel van het jaar. De eerste keer korte mouwen als je naar de appie loopt. Wakker worden van een merel in plaats van die panische halsbandparkiet. En de langzaam sluimerende vraag of de gazonrevolutie dit weekend of volgend weekend zal plaatsvinden. Nog mooier is het klassieke voorjaar. Voor een paar weken per jaar is België het mooiste land ter wereld. En zijn mannen als Thor Hushovd, Ludo Dirksens en Magnus Bakstedt de hottest guys in town. Terwijl wij bankzitters onze naam eer aandoen, doen zij alles voor die allerhoogste eer die een renner van dat formaat, die omvang, dat type toe kan komen. Winst in de Karnemelkbeekstraat, de Konijnenpijp, de Kwaremond, de oude of de nieuwe, de Pater, de Knoktenberg, de Steenbeekdries, de Maria Borrestraat, de muur, die van Gerardsberg of desnoods die van Hoei, of simpelweg op de E3. Een snelweg die ironisch genoeg niet wordt aangedaan tijdens de gelijknamige koers. Maar de lente bleef uit. Natuurlijk waren er een paar zonnestralen zo rond de aankomst in Sanremo. Genoeg om verlekkerd nog een paar zakken paprika chips in te slaan, of in een enkel geval wat snelle jelles. Maar de echte lente bleef uit. Want nog voordat het voorjaar goed en wel begonnen was, lag het al in puin. Twee rake klappen en het was gedaan. In Dwars door Vlaanderen kregen zowel de renners als de bankzitters al 8 tellen. Na die afdaling in Baskenland lag iedereen knock-out. Maar wij zouden niet jullie favoriete bankzitters zijn als wij niet ook wat lichtpuntjes zagen. We zagen Lawrence Pithy, die zijn Frans-Nieuw-Zeelandse neus aan het venster stak. Mollema, wie er daar zijn met zijn baard. Alaphilippe, dat is waar eenmaal zijn, zonder baard. Dylan Teuns, weer verliefd zijn. Sepp van Marken, meer effect hebben dan de Biostabiel. We zagen Mathieu, iedereen aan gort rijden, behalve Pogacar. Pogacar, iedereen aan gort rijden, behalve Jasper Philipsen. En Johnny Vermeers, iedereen aan gort rijden, omdat hij dat nou eenmaal het allerleukst vindt. Iedereen aan gort. En vooral zagen we heel veel ongelooflijk knappe en bijzondere overwinningen van renners die je maar eens in je leven ziet. Daarnaast en daarna hoorden we Maaike niet alleen nuchter zijn in haar meningen, maar ook in haar dagelijks leven. Frank tafeltennissen met een noise-canceling koptelefoon op. Benja intro schrijven waar zelfs Frank een beetje jaloers van werd. Tank terugkeren naar de tekentafel, dankzij diezelfde tekentafel die op zijn voet viel. Giertjes geboren worden, zowel in Artis als in Haarlem. Willem het zwaar hebben, maar gelukkig wel heel vaak de groetjes krijgen, evenals alle andere mensen die het zwaar hadden. En we hoorden het ontbolsteren van een podcasttalent. De jongen met het grootste hart uit het peloton schoof aan, deed mee en zette de rode lantaarn op scherp. We maken hier een serieuze podcast, hè? En met zoveel moois weet je dat de lente wie er daar is.
We maken hier een serieuze podcast.
Nathan.
Janne.
Goed dat je er bent.
Dankjewel.
Welkom in mijn bescheiden stulpje.
Ja, gezellig. Ik heb het gezegd, het is gezellig om naar hier te komen.
Ja.
Gezellige straatjes waar ik allemaal doorfietste van de Dam naar hier. Dus,
je hebt een heel nieuw buurtje ontdekt, zei je.
Ja, maar ik heb ook nog niet veel gezien eigenlijk van Amsterdam.
Hoe kan dat nou, jongen? Je hebt zo'n schitterende fatbike.
Ja. Zoals het hoort.
Is, ja, dat is wel... Nou, je, daar, daarmee kom, zit je wel in een bepaald segment Amsterdammers, hè?
Oh, is dat zo?
Ja, dat is wel op het randje van ordinair en tokkie. En, het is, je hebt, aan de ene kant heb je de bakfietsen. Daar kijken wij op neer. Want hè, die mensen zijn vervelend. Elektrische bakfietsen, ellende. Maar aan de andere kant heb je de fatbikers. En daar kijken wij ook op neer. We kijken eigenlijk op een hele hoop mensen neer. Daar komt het op neer.
En wat moet ik dan wel kopen?
Gewoon een stadsfiets. Een barrel.
Een Van Moof?
Nee. Die zitten hier wel om de hoek, hè? Daar waren al die protesten toen ze
zitten of zaten?
Ja, zaten, ja. Nee, ja, Van Moof, dat is helemaal... Ja. Dat is echt de as van het kwaad.
Okay.
Als je de echte Amsterdammer vraagt.
Ja, dan vraag ik mijn schoonvader om een gewone stadsfiets...
Een gewone stadsfiets.
Op het appartement te zetten.
Een barrel. Nee, maar goed dat je er bent. We zitten... Tête-à-tête vandaag.
Ja, gezellig.
Ja, Maaike zit in Berlijn. Daar hebben we straks wel nog een klein audioberichtje van. Frank zit in de Lappenmand. Benja staat op de set. En Tank loopt nog steeds als een eend. Conclusie, het is een zwaar voorjaar geweest.
Ja, alleen de beste kunnen blijven.
Survival of the fittest, ja. Maar des te mooier dat je er bent. Want nou ja, ik noemde het net in mijn intro al. Je was zeker een van de lichtpuntjes dit voorjaar.
Bij de Rode Lantaarn misschien wel, ja. Nee, ik vind het ook heel leuk van er terug bij te zijn. Ik vind het ook heel leuk. Ik krijg heel veel reacties op sociale media. Mensen die mij berichtjes sturen. Van dat ze mij een goede toevoeging vinden.
Ja, wat leuk.
En ik zat gisteravond bij Move in Amsterdam. Bij het Olympisch Stadion.
Oh ja, ja, ja.
Had ik een gesprek met Martijn Redegeld over voeding eigenlijk. En waardoor ook mensen die naar me toe kwamen en zeiden van... Oh, ik vond het leuk vanavond, maar ik vind jou nog beter bij de Rode Lantaarn.
Ja? Oh, wat goed.
Ja, dus dat is wel echt heel leuk om te horen. Ja.
Wat leuk. Hoe is het... Ik sprak jou in december voor het eerst eigenlijk met Benja. Toen kwamen we gewoon te spreken over je abrupte stoppen, over je carrière. Ik zat toen tegenover iemand die zoekende was. Hoe gaat het met de zoektocht? Hoe heb jij je eerste voorjaar beleefd? Dus toch altijd jouw periode. Hoe heb je het beleefd?
Het eerste weekend was niet fijn. Zeker zaterdag om op het nieuwsblad voelde ik me echt niet op mijn gemak. Maar ik heb er dan ook over gepraat met mijn vrouw en mijn vrienden. En het was eigenlijk Wout die dat tegen mij zei. Van, volgens mij heb je na dit weekend wel echt gewoon een grote stap gezet. Uw ontwikkeling als gewoon in uw zoektocht, dat wil zo zeggen.
Ja.
En toen ben ik erover gaan nadenken. En ja, dat was eigenlijk wel echt zo. Want ik was dan één keer op de koers geweest. En toen dacht ik, ik ben liever op de koers. Gewoon tussen de renners. En dat ik ze nog een klein beetje kan zien rijden. En kan helpen met een bidon langs de kant van de weg. Dan dat ik thuis op de bank zou zitten.
Ja.
Wat dat ook leuk kan zijn, maar niet de eerste keer.
Nee.
Dus je
bent nog geen bankzitter?
Ik ben nog niet officieel bankzitter.
Nee, maar ik merk aan je dat je het echt fijn vindt om nog dicht bij de koers betrokken te zijn. Je komt in verschillende programma's. Je bent ook een talent, denk ik, qua analist. En nou ja, hoe makkelijk je hier ook aanschuift. Dus ik heb wel... Wat dat betreft heb ik het gevoel dat je ook inderdaad een stap in ieder geval in de juiste richting hebt gezet.
Ja, zeker. Gewoon een stap... Een klein beetje weg van wielrennen, weg van echt op de koers zijn.
Ja.
Maar toch nog wel in de koers, of ja, een beetje actief in de koers blijven. Want het is wel gewoon mijn jeugdliefde, om het zo te zeggen.
Ja, hè?
Hopelijk luistert mijn vrouw hier nou niet naar. Maar dat is het wel eigenlijk. Hè? Ja. Ik hou van de koers, ik hou van de wielersport. En gisteren deed ik een clinic en dan vond ik het mooi om die mannen te laten zien hoe mooi fietsen kan zijn eigenlijk. Ja. En het is ook wel, hoe meer en meer dat ik daarover nadenk, misschien wil ik daar wel iets mee gaan doen. Hè? Gewoon mensen laten zien hoe mooi fietsen kan zijn. En dan moet ik nog allemaal een klein beetje uitdenken hoe dat ik dat dan juist wil en hoe dat ik dat dan juist zie. Maar dat is dan momenteel op nummer 1 op mijn verlanglijstje.
Ja. Ja, mooi. Nou, ja, wat dat betreft sluit het ook wel aan bij wat je hier doet. Want Klopt. Je vertelt er vrij goed over. En ik denk dat veel mensen ook daardoor voelen hoe mooi het kan zijn om te fietsen. Of om fietser te zijn.
Ja, ik vind het raar, want ik vertel eigenlijk gewoon wat ik ervan vind, wat ik denk. Ja, ja. Hè? Dus het is eigenlijk raar dat voor mensen heel, heel verhelderend of zo kan zijn.
Ja, het is een andere view. Kijk, we hebben natuurlijk Bram Tankink die een inside-out view kan geven. Maar ja, het is lang geleden dat hij heeft gekoerst.
Ja, klopt.
Jij zit er nog heel kort op. En het is echt een andere kijk dan wij erop kunnen hebben.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus... Ik denk dat het ook wel leuk is. En ik merk het ook wel aan de dingen die ik zeg en aan de dingen die andere analisten zeggen of schrijven. Ja. Dat is eigenlijk allemaal al achterhaald. En het, ik sprak gisteren met Martijn Redegel, dat is de head of nutrition bij ons in de ploeg.
Ja.
Vergeleken met vorig jaar zijn er op voedingsgebied ook weer al allemaal andere dingen. Dat wist ik niet.
Nee, dus jij loopt eigenlijk ook al bijna achter.
Ja, ik moet mijn best doen om bij te blijven.
Ja, ja, ja. Wat mis je het meest? Wat heb je het meest gemist?
Het beter worden, denk ik.
Ja?
Het koersen mist je natuurlijk vanzelfsprekend. In de Ronde van Vlaanderen rijden, in Antwerpen op de Grote Markt aan de start staan is fantastisch. Maar het op hoogtestage gaan, wetende van ik ga met deze 10 jongens ga ik 3 weken keihard trainen, goed eten en ons eigenlijk goed verzorgen. En we komen terug van deze berg en we rijden iedereen aan gort. Ja, ja. Dat is het mooiste. Dat was echt het allermooiste dat er is. Ja. En dat is ook heel moeilijk om terug te vinden in iets anders.
Ja, ja, dat klopt.
Nee, dat het is... Ik heb het een klein beetje met golf. Dat ik naar de golfbaan kan gaan en mijn putten kan gaan oefenen. En dan voelt je wel van oké, het gaat beter en... Ja, dat lukt een klein beetje, maar het is niet hetzelfde.
Nee, ik snap het. Je moet gewoon padellen.
Ja, met jou.
Ja, ja, ik kan het iedereen aanraden. Ik word ook nog elke week beter. Alhoewel vandaag het niet al te best ging. Maar goed, bottom line short, fijn dat je erbij bent. Fijn dat je nu ook hier weer aanschuift. Want nou ja, zoals ik al net al opnoemde, iedereen is ziek, zwak, misselijk of in het buitenland of staat op de set. Heb je nog naar de Ronde van Romandie gekeken?
Openingsetappen.
Ja, de proloog.
Ja, de proloog eigenlijk, ja, inderdaad.
Wat inderdaad. Was het leuk, vond ik althans.
Ja, het was spektakel.
Ja, toch?
Echt spektakel. Ja, ja, het was
2,28 kilometer.
14 bochten.
Ja.
Ik vond het vooral... Je zou denken van waarom moeten er zoveel bochten in liggen? Hè? Want dat is toch gevaarlijk. Maar op zich, het is de proloog. Iedereen rijdt alleen. Moet kunnen eigenlijk, ja. Toch? Het is eigenlijk gewoon een keer een andere opening. Moet het een tijdrit zijn van 15 kilometer lang over een nationale weg waar niemand staat? Dit was in het centrum van de stad.
Ja.
Hey, ik vond eigenlijk...
Ik zou een proloog in Amsterdam.
Oeh, ja.
Zou echt schitterend zijn, toch?
Zou echt mooi zijn.
En daar heb je echt veel bochten.
Ja, inderdaad. Maar dan wel finish in het Vondelpark.
Ja, oh, dat zou...
Laatste kilometer Vondelpark.
Ja, ja, dat zou heel vet zijn. Er zijn niet zo heel veel prologen meer, hè? Is mij opgevallen. Vroeger startte de Tour nog wel eens met een proloog.
Ja, inderdaad.
Of een grote rondes. De Vuelta doet het nog wel eens, maar is meestal ook een team.
Ik heb in 21 in de Vuelta ooit eens een... Ja, ik denk dat zelfs al een korte tijd. Het was de proloog is ook maar onder de 8 kilometer.
Onder de 8, ja, volgens mij.
Dus denk ik dat misschien net wel of net geen proloog was. Maar dat is de laatste dat ik gereden heb, denk ik.
Ik vind in koers van een week geeft het gelijk... van kiet af aan een goede dynamiek.
Ja.
Want er zijn toch altijd jongens die een beetje achterstand hebben en die moeten iets. Want anders kan het gebeuren dat, zeker de koers van een week die we dit jaar hebben gezien, dat iedereen wacht tot het laatste weekend. Want hè, ik sta toch nog kort, ik sta nog binnen dezelfde tijd als de favorieten. Dus ik wacht en ik hoop dat ik in het laatste weekend goed ben. Dus ja. Iedereen houdt zijn kruid droog. Ik vind het echt een mooie discipline en een mooie winnaar ook.
Ja, zeker. Nederlandse winnaar.
Ja.
Hey, ik vond, heb je de beelden gezien?
Ja.
Vol ongeloof.
Ja.
Hey, vond ik echt mooi. Ja, dat echt helemaal niet verwacht.
Nee. Zeilaert van Tudor. Hij rijdt dus voor Cancellara, die vroeger zijn held was. Dus dat hij nu voor hem rijdt, vindt hij te gek. Hij zei het waren de twee... Hij moest vrij lang in de hot seat zitten namelijk, nadat hij had gereden. Hij zei het waren de twee ergste uren uit mijn leven.
Ja, dat kan ik geloven. Ja. Dat kan ik geloven. Je denkt altijd van, ja, deze zal er wel ondergaan.
Ja.
En dan denk je van, oh, ik heb misschien toch wel echt een goede tijd. Dan ga je kijken op de deelnemerslijst. Wie komt er nou nog aan? Ja, die gaan we kloppen en die gaan we kloppen.
Ja.
Zo heb ik er ook wel eens gezeten.
Ja?
Ja, zeker. In de Ronde van België. En de laatste ging eronder.
Nee, echt? Wie was dat?
Tim Wellens.
Oh, nou, Wim Tellens.
Wim Tellens werd ik tweede op 0,6 seconden van de...
No, gewoon binnen de seconde?
Ja, binnen een seconde, ja.
Oh. Ja. Heb je daar nog wel eens met hem over gehad?
Nee.
Niet even naam iets een vuile teringleier.
Klootzak.
Ja, nee. Mooi dat je de proclamatie in het Nederlands deed trouwens.
Ja, ik probeer me aan te passen aan de
regio. Ja, je bent helemaal aan het integreren. Goed om te zien. Zeilaert wint hem.
voor Cameron Scott. De jongen die ik ook niet heel scherp op Netflix had, maar die zei wel dat hij al heel lang uitkeek naar deze proloog. Want hij was goed in korte inspanningen en bochten. Ja, het is een Australiër, geloof ik. En in Australië reist veel criteriums. Dus hij zei, ja, dit was echt iets waar ik goed in ben. Ja. Komt van de baan ook, dus korte inspanning. En dat vind ik ook leuk bij zoiets als dit. Er komen ineens andere jongens boven drijven.
Het is een andere inspanning eigenlijk.
Ja,
het is
andere inspanning, heel technisch.
Ja, het is geen tijdrit. Iedereen vergelijkt met een tijdrit, maar je moet ook al de keuze maken. Ga ik op de tijdrit fietsen rijden of ga ik met de wegfietsen rijden?
Nou ja, je had voorspeld dat de meesten op de wegfiets gingen rijden. Nou, dit gaat lekker. dat deden ze ook. Wel vaak dicht achterwiel.
Ja.
En sommigen hadden ook wel de steunen in het midden. De meesten reden gewoon op hun normale fiets.
Dus het snelste ook, zeker als er zoveel bochten in zitten.
Ja, dus alleen Tim van Dijken, volgens mij, die ging wel op de tijdritfiets. Dat vond ik dan wel weer grappig.
Ja, inderdaad, dat zal een individuele keuze zijn geweest. Ja. Dus, ik denk, bij ons in de ploeg is het heel vaak, als er een eenduidig echt een voordeel is bij een tijdritfiets, dan zal de ploeg echt zeggen van oké, we rijden op de tijdritfiets. Maar hier zal er een klein beetje afwegen zijn geweest. En de keuze een beetje in het midden gelaten.
Ja.
Tim zal zich beter op zijn tijdritfiets gevoeld hebben.
Ja, verder opvallend vond ik de tijdrit van Henrik Mas. Die van de grote namen. Dus Mas en Van Wilder. Qua klassementsmannen die het eigenlijk het beste deden. En natuurlijk Alaphilippe die derde wordt.
Alaphilippe derde, inderdaad. Klopt. Ja. Vond ik wel mooi om te zien eigenlijk. Ook dat hij gisteren in de eerste echte etappe heeft ook een paar keer echt aangevallen en proberen koers te maken.
Ja, op dat laatste steile hellinkje. Nou, laten we naar die etappe gaan. Godon pakt hem voor Vendrame, allebei van AG Dessert. Indrukwekkend.
Hoe komt dat, denk je?
Ja, die fietsen, hè?
Denk je dat het daaraan ligt?
Nou, die worden wel vaak geroemd en genoemd. Maar jij hebt een andere...
Nee. Ja. Het is gewoon echt een open vraag.
Ik denk, ze zijn in vorm. Ze hebben moraal. Ik denk dat die overwinning van Cosnefroid in de Brabantse Pijl heel veel voor ze heeft gedaan. Nase was al best wel goed dit jaar. In het voorjaar, maar met name die overwinning in de Brabantse Pijl. En toen zagen we ze ineens ook gewoon koersen in de Waalse Klassiekers echt voor Cosnefroid.
Ja, prominent aanwezig, hè?
Ja, en rijdt ook kort. En dat vond ik nu ook. Ze namen echt het heft in handen. Van we hebben vandaag één, misschien wel twee kanshebbers. Ja. Met Godon en Vendrame. We willen het wel laten zien. We gaan sprinten vandaag. Godon had het ook gezegd van tevoren. Ja. Ze hebben er echt voor gereden. Ik vond het indrukwekkend.
Ja, ik vond het wel mooi dat ze 1 en 2 werden. En het is net iets voor AG Dessert om 2 en 3 te worden. Op zijn UAE's.
Ja, inderdaad. Ja. Nee, maar nu, er kwam niemand overheen. Ik vond het wel, het kan aan mij liggen, maar het werd een beetje gek in beeld gebracht.
Vond ik ook. Ja.
Toch?
Ja, heel, vond ik ook.
Heel laat.
En ik vond ineens waren ze bij de finish. Ja. Ik dacht, Godon gaat beginnen met de sprint aan te trekken. Want Vendrame is duidelijk de snelle man op papier.
Ja.
Maar ja, de koers werd niet gereden op papier.
Nee. Maar dan is het... Want die renners weten natuurlijk wel waar de finish ligt. Dus het is puur de manier waarop het in beeld gebracht wordt.
Ja, zeker. Het heeft niks te maken met de renners weten gewoon... die Garmin-toesteltje telt gewoon af. Die weten gewoon hoe ver het nog is.
En ze zien de borden natuurlijk aan de zijkant.
En ze zien de borden. Ik keek meestal op mijn Garmin-toestel eigenlijk.
Ja?
Ja, heel vaak. Ik keek echt altijd... Ik had altijd de route erop staan.
Ja?
Voor een enkel kaart. Rechtsonder vermogen. Huh? Linksonder tijd. En dan bovenaan komt dan in de navigatie komt er zo'n een balkje. En dat zegt gewoon zoveel meter tot bocht naar rechts. En als ik dan bijvoorbeeld in de Tour moest... Ja, naar een keypoint moest hij, naar een bocht of zo bijvoorbeeld. Dan kon ik dat perfect timen. Want dan wist ik, als ik op 600 meter aanga, dan kan ik nog 150 meter uitbollen. Dus dan moet ik een inspanning van 450 meter leveren. Ja. Dat zal ongeveer zo lang duren. Dat hou ik makkelijk vol. Zo was ik eigenlijk altijd mee bezig.
En dat klopte echt tot op de meter.
Ja,
dat
kunnen wij niet voorstellen hoe goed dat is eigenlijk.
Ja, zeker. Dat is wel echt heel essentieel.
Ja, 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 want zeker.
Als je er zo op vertrouwt, nog meer dan op de borden, als ik het zo hoor.
Ja, we hebben ooit ene keer echt een fout gehad in de GPX-file. Dat we gewoon echt hebben een foute file gekregen hadden van de organisatie. Oh, in de Ronde van Engeland was dat. En toen kwam ik op kop als voorlaatste man op volgens mij een kilometer van de finish of zo. Veel te vroeg.
Ja,
dus ik kwam op kop met 1 kilometer te gaan. En ik had enkel Wout in het wiel en Olaf. Ja, ik moest het zien op te lossen. Licht bergop, wind tegen. En dat was gewoon de enige keer in mijn carrière dat ik me daarop heb laten verrassen eigenlijk. Dat niet juist was.
En heb je daar nog... Want die GPX-file komt vanuit de organisatie?
Die GPX-file komt vanuit de organisatie. En de borden worden ook gezet door de organisatie. Dus je gaat er eigenlijk vanuit dat het altijd gewoon strookt met elkaar.
Ja dat goed zit.
Maar dat was niet... dat was deze keer niet het geval. En ik had het al gezien op 20 van de meet en 10 van de meet en 5 van de meet. Was telkens... Die borden klopten niet.
Ja.
En ik dacht zo van, ja, maar dat zal toch niet...
Je had het wel toch al een beetje door.
Ik had het wel door ook tegen de ploegleiding gezegd. Ja die kunnen daar op dit moment ook niks doen,
Ben je verhaal gaan halen nog na afloop?
Ja, tuurlijk. Ja? Toen hebben we het erover gehad. Ja, Wout en Olaf die zagen ook in het wiel dat het niet goed kwam. Ja.
Hoe heb je het opgelost?
Ja,
is het gelukt?
We hebben wel gewonnen. We hebben wel gewonnen. Ja. Was wind schuin wind tegen eigenlijk. Van rechts. Dus ik heb mijn inspanning ben niet gelijk vol aangegaan.
Oh ja.
Ik heb eigenlijk echt nog een beetje tijd gebruikt eigenlijk om gewoon de snelheid stabiel te houden. Wetende van als ze komen, kan ik altijd nog zelf mee versnellen. Hè. Ik me niet laat verrassen eigenlijk.
Ja.
En dan heeft Wout ook gewoon echt een hele lange beurt moeten doen. Ik heb een hele lange beurt moeten doen. Wout een hele lange beurt.
En Olaf een lange sprint.
En die pakte hem nog net voor Van Poppel uit mijn hoofd.
Ja, dat is ook logisch.
Ja.
Dat is logisch. Van Poppel komt altijd te vroeg. Nou, in dit geval te laat.
In dit geval te laat.
Mooi. Van Poppel pakte wel nog een sprintje, maar werd gedisqualificeerd.
Ja, ik wou zeggen, pakte die hem?
Pakte die hem niet. Vond je terecht?
Ik heb de sprint zelf niet gezien.
Ik wel. Ik vond... Het was op het randje.
Hoe ging de sprint?
Nou, laten we beginnen bij het parcours... waar een half lauwe bocht in de laatste 100 meter zat.
Dat is al fout in.
Ja, 150 meter. En Van Poppel komt op zijn Van Poppels vroeg op kop.
Mm-hmm.
En gaat die bocht door, maar wel echt aan de rechterkant.
Mm-hmm.
En die bocht is naar rechts. Maar omdat hij veel snelheid heeft, wijkt hij ook uit.
Ja.
En hij wijkt eigenlijk net iets te veel uit, waardoor hij eigenlijk aan de linkerkant van de weg eindigt.
Ja.
Ja, ik vond het... Ik snapte het wel. Je kan hem disqualificeren, maar ja, het gebeurt ook vaak niet.
Ja.
En eigenlijk vond ik vooral gewoon het parcours. Deze finale, dat mag gewoon niet. Een bocht zo laat.
Nee, natuurlijk niet.
Toch? Dat is toch echt krankzinnig?
Dat staat zelfs in de UCI-regels dat dat niet mag.
Nee, dus... Maar goed, misschien waren de UCI-regels niet in het Turks vertaald. Dat zou natuurlijk kunnen.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Hey, hebt u niet de indruk dat er nu heel veel mensen gedisqualificeerd worden?
Ja, ze zijn wel strenger.
Hey, Michael Matthews, 2 keer.
Ja.
Sanremo en Ronde van Vlaanderen.
Nee, in Sanremo werd hij... Nee, daar werd hij juist niet gedisqualificeerd, maar was hij te netjes. Toch, Matthews?
Was het zo?
Ja, hij wordt tweede... Omdat hij de deur niet dichtgooit.
Nee, volgens mij wordt hij niet tweede, hoor.
Ja, zeker wel. In Sanremo. Achter Philipsen. Daar was hij te netjes. Hij was te aardig. Waardoor Philipsen langs de boarding nog... Hij maakt eigenlijk gewoon ruimte voor Philipsen.
Klopt, ja.
En een week daarna in Vlaanderen wordt hij teruggezet... omdat hij te veel van links naar rechts gaat.
Ja.
Waardoor hij... Werd hij van de tweede of derde plek werd hij teruggezet?
Van de tweede plek? Nee, ja, van de tweede plek.
Ja, dus naar de 11e plek.
Ja.
Maar klopt, ze zijn strenger. Ja. En dat is, vind ik, eigenlijk wel terecht.
Daar ben ik het mee eens. Ik vind het goed dat ze dat doen langs de ene kant. Maar langs de andere kant denk ik ook... Misschien moeten inderdaad eerst even zorgen dat je finish recht is.
Ja, dat, toch? Dat sowieso. Nee, dat sowieso. Hoe sta jij tegenover van die sprintbanen, sprintlijnen, dat die op de weg worden getekend? En als je eenmaal in zo'n baan zit, dat je dan niet meer eruit mag?
Volgens mij is dat...
Zou dat kunnen werken?
Dat is geen heel slecht idee. Maar volgens mij is het niet wat dat de wielersport op dit moment nodig heeft om het veiliger te maken. Volgens mij moet er gewoon eerst een... eerst moet er gewoon echt naar de parcoursen gekeken worden. En niet alleen, dan heb ik het niet alleen over de laatste 100 meter, hè, of de laatste kilometer, maar over de laatste 10 kilometer. Dat moet gewoon op een aanvaardbare grote weg zijn. Niet te veel draaien en keren, niet te veel verkeersmeubilair. En dat is natuurlijk moeilijk te vinden.
Ja.
Maar ja, als je een koers op een veilige manier wil, dan moet je daar wel gewoon op inzetten, vind ik.
Maar niet te veel draaien en keren. Je hebt ook mensen die zeggen van nou, ik heb liever wel nog een paar bochten in aanloop, want anders is de snelheid te hoog.
Ja, niet te veel draaien en keren bedoel ik niet gelijk nokere koersen.
Ja, ja.
Nog van,
ja.
Echt van die smalle baantjes gewoon opzoeken. Ja. Gewoon op nationale wegen een 90 graden bocht is eigenlijk gewoon iets perfect te doen eigenlijk. Hè. Dat is perfect goed. En dan is ook alles een klein beetje meer uitgerekt. En laat dan de laatste kilometer of de laatste 700 meter mooi rechtdoor zijn, zoals de Scheldeprijs, laat ons zeggen.
Ja.
Ja, ook die een bocht draait weer een klein beetje weg. Hè. Dus dat is ook weer, waarom ligt die finish al jaren daar?
Ja.
Omdat die al jaren daar ligt.
Ja,
dat is waarschijnlijk dan de uitdaging dat je
krijgt. Iets eerder, is toch veel logischer?
Ja, als het de veiligheid van de renners ten goede kan komen, zie ik niet waarom dat je dat niet zou doen.
Ja. Hij werd in ieder geval gediscussieerd, dus erg jammer voor hem. We zaten bij Godon en Romandie. Maar in Turkije wordt natuurlijk ook gekoerst, maar dat is voorlopig nog sprinten. Volgens mij alleen in het slotweekend wordt er ook echt daadwerkelijk geklommen. Laten we even naar een klein woordje van onze sponsor gaan, want dat is Ministry. We gaan zo terugblikken op het voorjaar, maar eerst Ministry. Natuurlijke hoogwaardige sportvoeding voor de best mogelijke verteerbaarheid. Voeding die vrij is van kunstmatige toevoegingen. En Ministry werkt samen met Tour de Titema. En in hun webshop vind je een testbox om de producten uit te proberen. En niemand minder dan onze razende reporter, Amaike van Leeuwen. Inmiddels, denk ik dat ze al in Berlijn is. Maar die heeft voor ons een paar testjes gedaan. En daar gaan we nu even naar luisteren.
Hallo jongens, Amaike hier vanuit Berlijn. Ik sta op het punt te vertrekken voor een rondje hardlopen. En dan ga ik dus zo'n cafeïne-gelletje testen van Ministry. Echt benieuwd naar, maar komt vast helemaal goed. En dan ga ik hem ook gebruiken voor die 10-kilometer wedstrijd. Gaat vast helpen voor een PR. Ik ga voor de matcha-smaak. En wel al getest en zeer zeker goedgekeurd is de herstelshake. Ik hou eigenlijk niet zo van shakes, maar deze cacao vond ik wel lekker. Had ik ook na een lange training op. En de absolute topper tot nu toe is de Porridge Bar Blueberry. Meestal zijn die repen een beetje droog, maar deze was echt heel lekker. Met allemaal stukjes op de goede manier. En goed te verteren. Ik had hem ook mijn zus hem laten testen. Die heeft vaak moeite met van die repen wegwerken tijdens duurtrainingen of lange lopen. Maar ook door haar is hij goedgekeurd. Veel plezier nog daar. Binnenkort dus verslag over de cafeïne-gelletjes. Tjus!
De Porridge Bar Blueberry met stukjes op de juiste manier. Dit klinkt echt schitterend. Amaike is niet zo'n fan van shakes, maar deze smaakte dus blijkbaar heel erg goed. Ja, persoonlijk drink ik alleen maar shakes van de Febo. Ik zeg al jaren, echte shakers willen alleen Febo-bekers. Maar Ministry heeft dus blijkbaar ook hele lekkere shakes. Ik ga ze gewoon een keer proberen voor mijn padeltraining. Of na mijn padeltraining, kan mij het schelen. En je krijgt nu 10 euro korting op de testingbox van de Tour de Titema Unibet in samenwerking met Ministry met de code TDTX. Ministry, maar zonder de klinkers, streepje 10. Dus ik doe hem nog één keer. TDTXMNSTRY, streepje 10. En probeer hun sportvoeding zelf uit. Ik snap dat het een lastige code is, dus we doen de link ook gewoon in de show notes. Lekker makkelijk. Nathan, wij gaan het voorjaar nabeschouwen. Ik heb het voorjaar ook voorbeschouwd. Toen was jij nog niet onder ons. Toen was jij gewoon nog...
Nog niet gevraagd.
Nee, was je nog niet gevraagd. Had je jezelf nog niet aangeboden. Wat zou het zeggen? Maar dat neemt niet weg dat we op een paar takes terug kunnen kijken. Sommige waren leuker, minder handig. Maar heel veel dingen kan je natuurlijk ook gewoon wel wat van zeggen. En dan begin ik eigenlijk met de vraag... wat vond jij de mooiste koers? Welke koers heb je het meest van genoten?
Ik heb in de vorige aflevering gezegd dat voor mij Kuurne-Brussel-Kuurne was.
Ja, en waarom?
Niet per se om de koers, maar vooral gewoon om het feit dat ik Wout nog zag vlak na de finish. En dat vond ik eigenlijk gewoon echt een mooi moment. Gewoon vrienden onder elkaar, dat we elkaar nog een keer konden vastpakken zo.
Ja.
Dat vond ik echt een mooi moment.
Jullie, er werd echt goed een intense... knuffel werd er gegeven. Ja,
het duurde niet lang, want Wout moest weer gelijk door. Maar dat was wel gewoon...
Ja, die man met die step, die stond klaar.
De man met de step stond klaar, inderdaad, ja. Maar dat was gewoon echt mooi.
Persoonlijk?
Dat was persoonlijk voor mij de allermooiste koers. En dat was niet de mooiste koers om te kijken op televisie. Dat was misschien wel de spannendste, want nadien zijn ze vaak niet meer zo spannend geweest.
Nee, klopt.
Om op Nieuwsblad werd gesprint, in Sanremo werd gesprint.
Ja.
En dan dat was het volgens mij.
Ja, volgens mij ook. Ja, de rest was allemaal solo's.
Dus daarom denk ik dat ook wel echt gewoon een spannende koers tot op de finish.
Ja, 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 ja. Dus echt puur uit persoonlijk die knuffel van Wout.
Ja.
Twee gezonde jongens, vrienden die elkaar zien en gewoon blij zijn met de winst. Ja, mooi.
Ja, zeker. En voor jou?
Ja, voor mij had ik ook al in de vorige aflevering een tipje van de sluier gedaan. Milaan Sanremo.
Waarom?
Het is sowieso elk jaar een van de mooiste. Ook wel een heel lange, saaie aanloop. Maar die laatste 20 minuten, half uur zijn toch wel echt heel bijzonder. Misschien is het ook wel een beetje bij gebrek aan spanning in de andere koers. Daar komen we zo nog wel op. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat de beste sprinter ter wereld, Jasper Philipsen, daar de degens kruist met misschien wel de beste ronde renner van nu. Nou ja, Vingegaard daar, laat maar Pogi was er. En dan ook nog de beste klassieke renner, Mathieu van der Poel. Die maken daar alle drie kans. En tussen hun in maken er ook nog een hele hoop kans. Want er was ook nog een late uitval van Pidcock. En ook Mohoric zat weer mee.
Er komt heel veel samen eigenlijk in die
koers. Er komt ontzettend veel samen. Eigenlijk wat heel lang een beetje de signature was van de Strade Bianche. Waar ook heel veel verschillende type renners bij elkaar kwamen. Maar die nu zo ontzettend gedomineerd wordt eigenlijk al de laatste jaren door de toch wat meer de klimmertypes.
Ja.
Maar ja, als je daar ook kijkt naar de top 10, dus Philipsen, Matthews, Poggi, Pedersen, Bettiol, Mohoric, Van Gils, Stuyven, Alla en dan op 10 Van der Poel met nog en dan ook nog op 11 Pidcock. Ja, het is zo'n breed spectrum aan type renners. Ja. Ik bedoel, Van Gils is een puncheur. Mohoric is een allrounder, denk ik.
Ja,
hoe zou je hem omschrijven?
Ik zou hem niet in een vakje durven zetten. Nee. Heeft de bergetappes gewonnen in de Tour.
Kan alles. Poggi, nou ja, twee keer de Tour gewonnen. Wint alles wat los en vast zit. Maar ik ben echt heel benieuwd of hij Sanremo ooit gaat kunnen winnen.
Poggi?
Ja.
Oh ja, zeker.
Ja, als je derde wordt, kan je hem ook winnen. Maar hij wordt natuurlijk nu al wel heel vaak derde, vierde.
Ik denk dat ze volgend jaar gewoon echt een selectie moeten maken, gebaseerd op hun tactiek. En dit jaar hadden ze blijkbaar een hele goede tactiek, maar naar mijn mening was hun selectie er niet helemaal op aangepast. En Milan Sanremo blijft wel gewoon echt een monument. En het was Wout die zegt, je moet naar een monument, zo'n monument, moet je allerbeste renners durven meenemen. En dat is ook de reden waarom wij een keer met Primoz Roglic gestart zijn daar.
Ja.
Omdat het is gewoon een monument als je die kunt winnen.
Ja.
He, er wordt vaak wordt er gedacht van de Ronde in Roubaix, daar draait het om. Maar Milan Sanremo is gewoon net zoveel UCI-punten hoor.
Ja.
Dat is net zo belangrijk eigenlijk.
Ja, maar dan heb je het over UCI-punten. Heeft het ook net zoveel aanzien?
Nee, het heeft niet zoveel aanzien. Maar waarom, die moeite moet hem toch niet laten liggen?
Nee, tuurlijk niet. Nee, absoluut niet. Ik vind het echt een schitterende koers.
Ik vind hoe UAE het dit jaar heeft aangepakt, vond ik het gewoon... Want, vond ik het eigenlijk een beetje zonde.
Ulissi niet goed genoeg en Hirschi niet goed genoeg.
Nee, en Del Toro was eigenlijk fantastisch goed. Ja. Hè, want die reed alles aan bonken op die klim. Ja. Hè, de Cipressa uit mijn hoofd.
Ja.
En dan moest hij wel eens komen... Die wist dan eigenlijk ook niet goed wat doen. Moet ik nu wel doorrijden, niet doorrijden? Ging hij wel doorrijden, toen het al te laat was. En kwam hij tekort bij zijn finale inspanning op de Poggio. Dus het is eigenlijk allemaal een beetje...
Half-half.
Een beetje half-half.
Ja. Wie had je in plaats van Ulissi en ga je dan voor McNulty of Almeida, Ayuso? Echt die Adam Yates? Nou, die was dan geblesseerd, maar...
Nee, ik had Niels Pollitt meegenomen. Want het draait eigenlijk, naar mijn mening, allemaal om...
Hadden ze die niet bij zich? Dat zou ik heel gek vinden.
Nou, als ze hem nou wel
bij
hebben...
Ze hadden hem niet bij zich.
Dan ben ik lekker ontslagen.
Nee, dat is wel een gekke...
Ja, daarom. Ik begrijp heel goed waarom dat jij zegt, je zou de McNulty willen meenemen om inderdaad tempo te rijden op de Cipressa.
Ja.
Dat is waar je aan denkt. Maar eigenlijk moet je 20 kilometer eerder denken. Ik moet me heel mijn ploeg van voor geraken. De renners die ze bij hebben, die zijn allemaal goed genoeg om tempo te rijden op de Cipressa. Die kunnen allemaal Philipse pijn doen op de Cipressa. Maar als je er 20ste, 40ste, 60ste en 80ste opdraait, ja, en er gaat één tempo rijden, dan moeten die anderen eigenlijk al een inspanning doen in de inspanning om van voor te komen. Ja. En dan... Ja, zo werkt het gewoon niet. Dat kun je gewoon niet compenseren op dat niveau. En als je een Pollitt bij hebt, samen met Mikkel Bjerg bijvoorbeeld, die twee. Hè? En je laat die gewoon kop over kop rijden in de aanloop naar de Cipressa. Dan draai je die mannen gewoon van 1 tot en met 7 bij de eerste op. En dan kunnen ze tempo beginnen rijden. En dan moet Jasper Philipsen of Olaf Kooi, die moeten dan meters goed maken op Pogacar.
Ja.
En ik denk dat ze zo de koers moeten aanpakken. En dan kunnen ze echt... Dan zou ik er niet van verschieten als er op top van de Cipressa nog 10 man overschiet.
Ja?
Ja? Ja, zeker, want ze hebben er gewoon de renners voor.
10 man op de Cipressa?
Als UAE met z'n allen kan opdraaien... 10 man.
Echt? Ja, nou ja, goed. Dan is dat de manier voor hem dus om volgend jaar... terug te komen. Heel duidelijk een plan. Niet alleen maar puncheurs meenemen.
Nee.
Die tempo maken op de Cipressa en de Poggio. Maar ook al daarvoor hard maken. En slopen. Oké. Ja, ik vond het nu dus extra spannend. Ik keek met een meer dan schuin oog naar Olaf Kooi. Ik had hem bij ons voorspellingen in de voorbeschouwing. Was hij de Nederlander waar ik veel van verwachtte. Samen met Benja, die was er ook van overtuigd. En ik was heel erg benieuwd, want hoe ver kan hij komen? Hij was kopman samen met Laporte. Ja. Maar Laporte was ziek.
Nee, hij was ziek, ja.
Die haakte eigenlijk al best wel vroeg af. En hij zat in zo'n groepje erachter. Hij zat niet ver van Philips ook.
Nee,
maar
zeker niet.
Dat spel tussen de sprinters en de puncheurs en de echte klimmers... Ja, daar heb ik echt ontzettend van genoten. En dat maakte voor mij Sanremo de mooiste koers van het jaar. Denk je dat Olaf Kooi hier ooit terugkomt om te winnen?
Ja, zeker weten. Zeker weten. Ik denk dat Olaf het in zijn benen heeft. En dat hij er ook heeft van kunnen proeven.
Ja.
Hij is niet bij zijn eerste deelname 100ste geworden.
Nee, hij wordt 14e, geloof ik.
Ja, 14e inderdaad.
Ja, dat is echt goed.
En ik ben met hem gaan fietsen. De zaterdag tussen E3 en Gent-Wevelgem.
Ja.
En toen geraakten we erover aan de praat. En ik zei, ben je wel tevreden? Ja, ik was wel tevreden. Ik viel me beter mee dan gedacht. Ik zei, ja, je kunt gewoon terugkomen om te winnen. Hè. Je weet dat je het kunt. En toen zei ik, van, ja, weet je wie er vorig jaar 15e werd op 15 seconden? Dat is ongeveer dezelfde.
Ja.
En dat was Jasper Philipsen.
Jasper Philipsen, ja.
Dus hij, ja... Het is gewoon mogelijk. Hij heeft niet het koersverloop nodig dat UAE wilt.
Nee, hij moet echt goed positioneren.
Ja, hij moet gewoon inderdaad goed gepositioneerd aan het Cipressa beginnen.
Ja.
En vooral niet over zijn limiet gaan en niet ontploffen. Hij moet gewoon boven geraken en dan volgen. Hij mag Een sprinter mag eigenlijk geen enkel inspanning zelf doen. Mag geen enkel gat zelf dichtrijden. Mag geen enkel... mag zijn gat niet lichten eigenlijk. Moet gewoon blijven zitten en wachten.
Ja, elke trap is er één te veel.
Ja, dus inderdaad.
Liefst in de buik van het peloton, een beetje vooraan.
Ja.
Mee laten zuigen en op het moment dat het weer samenkomt, dan moet hij er zijn. Je hebt hem gesproken dus. Hoe tevreden was hij over zijn voorjaar?
Toen moest hij geen Twijfel nog rijden.
Geen Twijfel rijdt die top 10. Volgens mij wordt hij zesde.
Ja. Dus ik denk dat hij er wel gewoon over het algemeen tevreden over was.
Ja.
Als je die prestatie kunt doen in Sanremo, zesde kunt worden in geen Twijfel, dan denk je dat dat wel... Dat wel gewoon echt goede prestaties zijn. En prestaties om jezelf aan op te trekken. Want Olaf staat al een paar jaar eigenlijk tegen de top aan. Of aan de, half aan de top, laten we zeggen.
Ja.
Maar hij is nog super jong, hè.
Ja,
ja. Dat zouden de mensen vergeten eigenlijk, hè.
Is 22. Wint al in de UAE Tour en ook in Parijs-Nice 2 ritten. Klassieke de Almeria, ook gewonnen. Ik hoopte alleen wel dat hij nog meer zou rijden. Dus nou reed de ploeg, die reed de pannen niet. Dat is natuurlijk echt wel ook een koers waar hij... Volgens mij was hij daar vorig jaar tweede. Maar toen er zoveel geblesseerden waren, dacht ik even, Roubaix, hè? Is dat iets wat hij aan zou kunnen?
Zeker weten, zeker weten. En ik denk als ik het hem gevraagd had, dat hij het ook gedaan had.
Ja, ja.
Maar hij zit natuurlijk ook met de Giro in zijn gedachten. Hij is volgens mij al op trainingskamp nu in Denia. Voor de Giro. Dus ja, dan moet je eigenlijk ook... Hij had ook gelijk na geen Twijfelgem gerust. Ja. Een weekje gerust. Ja, ja, ja. Dus ja, dan kun je Roubaix er eigenlijk al niet meer zomaar bij pakken. Hè.
Nee.
Dan moet je eigenlijk al blijven doortrainen. En als je dan de week na Roubaix normaal gesproken zou koersen, dan kun je wel gewoon in actie komen in Roubaix.
Ja.
Maar nu past het gewoon niet in zijn planning. En ik vind het ook mooi dat ze eraan houden.
Ja, zeker. Voor zo'n jonge gast is het echt wel... zeker de Giro is de eerste grote ronde pas.
Ja, klopt.
Ja, ik zeg pas, maar hij is natuurlijk pas 22, maar toch...
Voor de media komt het 2 jaar te laat.
Wij als media zaten wel een beetje te hopen van... Goh, wanneer gaan we hem zien? Ik vind het wel heel mooi. Hij zou eigenlijk misschien wel de chicste lead-out meekrijgen met Van Aert. Gevallen, geblesseerd, krijgt hij een andere heel chique lead-out mee met Laporte.
Ja, Klap.
Hè? Ja, toch?
We noemen hem Klap.
Klap?
Ja, C, Lap.
Oh.
we kregen op Sierra Nevada ooit een keer een dagplanning.
Ja.
En dan stond er, moesten we media doen of zo. Was er één dag dat we op een rustdag een paar uur media moesten doen, dan stond er Nathan en Steven om 1 uur Heineken. Hadden wij.
Ja.
En dan stond er Klap om 2 uur. Toen was dat TP Vision, was een sponsor. En Christophe stuurde in die groep, oei, is Klap. En iedereen wist ook dat hij Klap was. Iedereen was gewoon heel duidelijk. Al die namen stonden allemaal onder elkaar. En hij zei, oei, is Klap. En ik zei, Christophe, Klap is you.
Sindsdien is het klap. Oh, wat goed. Oh, dat is heel leuk. Ja, wij noemen Carlos Rodriguez noemen altijd C-Rod.
C-Rod?
C-Rod. Dat is ook een verwijzing naar die honkballer.
Die ken ik niet.
Die heet ook Rodriguez. En die werd ook altijd C-Rod of E-A-Rod. Ik weet niet precies wat zijn voornaam meer was. Maar daarom is dat zijn verwijzing daarna.
Okay.
Dus Klap, ja. Nou, mooi. Klap, leuk. Leuk. Nieuwe bijnaam. Heerlijk. Zijn er nog andere Nederlanders jou opgevallen? Dit voorjaar of...
Marijn van den Berg.
Ja, zeker.
Ik vond dat hij een hele goede Brabantse pijler reed. In de Amstel was hij eigenlijk ook, was hij ook goed.
Ja, ze trok ook zijn kaart.
Ja, hij viel nog wel even.
Ja.
Wat eigenlijk wel jammer was. Maar hij werd toch nog tweede achter Matthews, volgens mij.
Ja, in de pelotonsprint.
Ja, in de pelotonsprint.
Ja, ja.
Aangenaam verrast.
Zeker. Ja. Die komt terug om te winnen?
Nog niet direct, denk ik.
Nee?
Nee, ik denk dat hij... Ik moet denken, terugkomen om te winnen in de Amstel Gold Race... Ja, dan moet je wel echt, dan moet je ook de allerbeste kunnen verslaan. Hè? Ik denk dat die eerst graag een keer een groepje verder zit. Een groepje meer van voor.
Ja.
Maar ik zeg niet dat hij het niet kan, hè. Dat wil ik zeker niet zeggen. Maar volgend jaar gaat hij nog niet terugkomen om te winnen, denk ik.
Hij had een hersenschudding opgelopen in het begin van het jaar. Waardoor hij nu eigenlijk zonder ambitie Milaan-San Remo startte. Maar dat is eigenlijk toch wel echt een koers die hem heel erg goed ligt. Nog wel beter dan de Amstel.
Ja, zeker. En ze hebben ook niet echt een renner dat bij IF goed kan, IF? Denk ik.
Nee, uit mijn hoofd. Kan me niet.
Ze hebben niet echt zo'n...
Ja, Bettiol.
Maar Bettiol, maar dat is ook weer een ploeg, vind ik. Waar ik de vorige keer zei in de podcast. Moet Bettiol iets doen voor Marijn? Of moet Marijn iets doen voor Bettiol? Die kunnen eigenlijk perfect met alle twee dezelfde ambities aan de start staan. Hè?
Ja, klopt.
En gewoon zien wie het verste komt. En, en dan in de finale kunnen eventueel, maar dat zijn allemaal scenario's.
Ja. Eerst maar gewoon eens doen. Gewoon overleven. Ja. En een schone koffiemachine. Hoe vind jullie van mij? Is hij schoon? Zou Alberto daar mee eens zijn?
Zeker weten. Hij glimt, ik moet met mijn zon opgelopen.
je Chester PH bedoel je?
Oh ja.
Even terug naar onze...
Oh ja, over die Chester PH.
Ja.
Hoe voelt het om te verliezen van een kind van 7 maanden?
Oh ja, dat is de definitieve peiling is binnen?
Het was een polletje van 24 uur volgens mij. Dus,
ja, ik kan niet zeggen dat ik er heel blij mee ben. je had ook wel de schattigste foto ooit.
Ja.
Die je kon bedenken met een heel klein zonnebrilletje, had jij ingestuurd. Ja, dan is het ook wel echt... It's like stealing candy from a baby, maar dan andersom.
Nee, ik smelte ook wel een beetje van die foto.
Ja, het was wel echt een goede foto. Maar goed, oké, de Chester PH komt de Alessia's kant op. Nederlanders hebben we dus even over gehad al. Ik hoopte nog Eekhof, dat hij een voorjaar zonder pech zou hebben. Nou, op zich had hij dat wel. Hoewel ook... Toch 2 DNF'jes in Gent-Wevergem en dwars door Vlaanderen. Wel 5e in Kuurne. Maar ja, ik blijf toch elke keer hopen op die mooie overwinning voor hem. Even naar de Dark Horses die wij hadden voorspeld. Jij niet, maar de rest wel. Ik heb er een paar uitgepakt. Ik had het over Lamperti en Manier. Die begonnen vlammend, maar...
You know, man.
Ja. Ja, Oman of... Nee, was het Oman?
Volgens mij won Paul Manier in Oman een rit en werd Lamperti tweede.
Ja. En ook die koersen in Mallorca, geloof ik, waren ze ook al scherp. Ja. Daarna niet zoveel meer gezien. Met name Lamperti, die werd in een soort knechtenrol gedwongen, snapte ik niet helemaal. Van tevoren dacht ik, nou, die gaat in nokere koersen en Kuurne-Brussel-Kuurne en dat soort dingen gaat die kopman mogen zijn. Maar hij moest elke keer knechten, toch gewoon voor de grote man. Hij moest ook ineens naar San Remo. Ik denk dat op zich een renner van zijn kwaliteiten, dat best zou liggen. Maar daar moest hij ook gewoon weer knechten. En Manier heb ik eigenlijk helemaal niet meer gezien.
Nee, om terug te komen op wat je zegt over Luc Lamperti.
Ja.
Ik denk, als Quickstep nu echt al een fantastisch voorjaar heeft gehad, dat ze tegen Lamperti zeggen, ga maar proberen. Mm-hmm. En dat ze Tim Melier achter de hand houden.
Ja.
Maar ze hadden nog helemaal niet gepresteerd, het was nog vroeg in het voorjaar, dus daarom dachten ze, we zullen Tim Melier naar nokere koersen sturen, want die gaat echt kans om de koers te winnen.
Ja.
En Lamperti is gewoon neoprof. Die heeft nog helemaal niks bewezen. Die weet nog niet zo heel veel. Als hij een koers kan rijden met Tim Merlier, dan kan hij wel heel veel van hem leren.
Ja.
En dan moet hij in dienst rijden. Maar hij had wel de koers in Mallorca en in Oman om voor zichzelf te rijden. Dus het is een klein beetje geven en nemen natuurlijk. Hè.
Ja, dus jij vindt het eigenlijk gewoon een heel logische keuze.
Ik vind het wel, ja. Ik zou het raar gevonden hebben, moesten ze nu echt gezegd hebben, oké, Luc, ga maar gewoon je kans. En dan kan je misschien uit de top 10 kunnen sprinten. Hoor.
Ja, hij staat nu erop voor de Giro. Dus ik denk dat hij daar ook in de lead-out moet voor Merlier.
Ja.
Ik had daar meer van verwacht. Maar jij vindt het eigenlijk heel logisch, omdat ze dus...
Het is een groeiproces een beetje,
ja,
hè?
Ja, ja.
En hij heeft zijn kansen gekregen in het begin van het jaar. En zo gaat het vaak, hè. Je krijgt je kans in het begin van het jaar. En die jongens, ja, die weten dat ze hun eigen kans krijgen daar. Dus die gaan er net iets beter in vorm zijn al.
Ja.
Daarom presteren ze ook goed. Zijn koersen van een iets lager niveau. En dan kom je in Vlaanderen. En dan zijn er, ga je eigenlijk koersen tegen jongens met een stijgend niveau.
Ja.
Snap je? En dan,
en jouw niveau...
Ja, jouw niveau blijft zwakt eigenlijk af. Een beetje hetzelfde, ja. Of zwakt een klein beetje af.
Ja.
Maar Paul Magnier inderdaad helemaal niet meer tegengekomen eigenlijk.
Jammer, dat vond ik best... want die was echt ook gelijk heel snel qua aan de meet. Echt indrukwekkend. Maar goed, ik denk dat we die de komende jaren nog wel veel gaan zien.
Die heeft gekoerst bij de belofte, zie ik.
Oh.
Circuit des Ardennes met het...
inderdaad. Op een gegeven moment ging hij... Maar hij werd dan wel ineens op de Strade Bianca gezet. Wat vond ik dan heel opvallend.
Ja, klopt, ja.
Van, dit is een heel zware koers.
Ja.
Maar ja, hij... volgens mij kwam hij ook uit het mountainbiken. Dat ze daarom dachten van, dan is dat een mooie koers.
Ja, maar zulke mannen moeten ook gewoon dingen proberen, hè.
Ja.
Ze zijn gewoon... Ze zijn jong, ze zijn getalenteerd. Die mag je nog niet in een hokje duwen.
Nee. Benja deed een veel betere voorspelling, namelijk... Lawrence Pithy.
Dat is wel spijker op de kop.
Ja, dat is een straffe voorspelling. Volgens mij was dat wel al nadat hij de Cadel Evans Great Ocean Shark Attack Race had gewonnen. dan is het al ietsjes makkelijker. Maar ik had hem helemaal nog niet op mijn radar staan. Nee. Na vorig jaar. Ik heb ook naar zijn uitslagen gekeken, ja... Daar was ik niet zo heel veel aanleiding toe.
En de Cadel Shark Attack Race zegt ook niet superveel.
Nee, er zijn altijd andere jongens. Ja. Ik bedoel, vorig jaar won het Monster van Meyerhoven daar. En nu Pithy. Maar Pithy liet wel echt zien hoe goed hij was de rest van het voorjaar, toch? Zijn uitslagen zijn nog een beetje zo-zo.
Op Pro Cycling Stats is hij niet fantastisch goed.
Nee.
Dat is wel echt zo. Maar op de weg was hij echt...
Echt
een hele goede renner. En heel onbegrijpelijk dat ze die niet kunnen houden of willen houden bij Française des Jeux.
Ja, dat zal toch gewoon wel echt een geldkwestie zijn, denk ik.
Ja, zeker. Maar Française des Jeux is ook geen arme ploeg.
Nee.
Toch? Thibaut Pinot is niet gestopt.
Ja. Ja, dus er is een...
Er zal wel geld vrijgekomen zijn.
Ja. Ja. Ja, echt zonde. Want ja, gaat dan naar Bora. Op zich wel vet. Vette ploeg. Alleen, ja, ik vind het wel ook sympathiek of leuk. Nou, ik gun het als je een renner opleidt, dat hij in ieder geval een paar jaar ook, hè, dat je, als je zaait, dat je ook mag oogsten, toch?
Ja, klopt. Maar daar is in het wielrennen geen systeem voor.
Nee.
Eigenlijk, dat is raar, hè?
Nee, Marc Madiot begon daarover dat er eigenlijk een opleidingsvergoeding moet komen. Ja. Dus, zie je daar wat in?
Een opleidingsvergoeding is één. Of gewoon transfergelden.
Ja.
Dat je echt met lange contracten gaat werken en dan gewoon meer richting het voetbal eigenlijk.
Ja.
Hè?
Dat is wel in ieder geval voor teams een verdienmodel.
Ja, nu zeker weten.
Nu is het hebben van een opleidingsploeg eigenlijk...
Het is een risico.
Het is een risico, want je bent ook wel heel veel voor andere ploegen aan het opleiden.
De opleidingsploeg van BMC waar ik in zat, die is opgedoekt nadat er 3 of 4 renners gewoon weggingen aan het einde van de rit. Hè. Ze leiden dan de renners op. En ze kunnen ergens anders meer verdienen. En dan gaan ze weg.
Ja, dat is toch echt geen goed systeem. Wie was voor jou de grote verrassing van het voorjaar en waarom?
Williams, in de waspel.
Ja.
Had ik in de verste verte niet zien aankomen. En ik zou liegen. Ik denk dat er heel veel mensen zouden liegen, moesten ze zeggen dat hij de koers zou winnen.
Ja.
Of dat ze het wel hadden zien aankomen. Maar
een beetje atypische waspijl wel, maar toch impressionant.
Voor jou geen leuke waspijl.
Nee, ik deed wel een beetje pijn. Maar wel...
Ja, wel knap. Gewoon veruit de beste. Al op de voorlaatste passage reed iedereen los. Wachtte die nog op tijd. En toen zat hij ook al wel gevoeld hebben... Ik heb het in mijn benen zitten om het opnieuw voor elkaar te spelen. En dat deed.
Ja, jij was nog even bang, want we zaten samen te kijken dat hij... Dat hij te lang ervoor zou blijven. Hè?
Ja,
dat hij te gretig.
Te vroeg zou gaan.
Ja, te vroeg pieken.
Want die renner van Arkea, help me even.
Vauquelin,
die kwam nog heel hard opzetten op het einde. Ja. Dus hij heeft gewoon fantastisch goed gedaan. En Voor mij, ja, echt de verrassing. Niet in de allergrootste koers, maar wel gewoon de naam waar ik echt bij begin totaal niet aan gedacht had.
Nee, ik ook echt totaal niet. Nou ja, wel natuurlijk, hij heeft Down Under gewonnen. Dat vond ik al heel erg verrassend. Ook de manier waarop was best wel soeverein eigenlijk. Nooit echt in de problemen geweest. Maar dat hij hier de Waalse Pijl was, is inderdaad echt een...
Down Under is ook 3 maanden geleden al, hè?
Ja, dus dat hij nu weer piekt. Ja. Wat dat betreft heeft de ploeg van Sepp van Marken, noem ik het maar, Israël, heeft het wel goed op orde.
Ja, zeker. En eigenlijk ze hadden het ook nog ballon kunnen zien met een podiumplaats in de Ronde van Vlaanderen. Dylan Teuns.
Ja, dat was wel heel...
Nee, die werd samen met de koffiepoetser opgeraapt ja. vlak voor de finish door een zwalpende Matthews.
Ja. Dat was echt pijnlijk, ja. Zeker voor Dylan Teuns fans, zoals ik. Ja, ik ben wel echt fan, ondanks dat ik hem niet versta. Had je nog andere verrassingen of jongens waarvan je daar misschien niet onbekende jongens, maar jongens die er ineens weer waren? Ik vond Dylan Teuns dus heel een aangename verrassing wat dat betreft. Hij was weer verliefd. Ze had de liefde weer gevonden. Afgelopen jaar toch een matig jaar gehad. Maar nu vond ik hem in ieder geval in Vlaanderen was hij wel weer heel goed. De Waalse klassiekers... Ja, toch wat minder.
Iets minder, ja. Ja. Afgestapt in de koers die hij al gewonnen heeft.
Ja, de Pijl. En volgens mij 15 en 15e in Amstel Gold en Luik. Dus dat was... Ja.
Dat is niet wat we van hem verwachten. Ja. Maar ik was heel blij om Jasper Stuyven terug op het hoogste niveau te zien eigenlijk. Ja.
Die deed echt weer mee om de knikkers, hè?
Ja, daar was ik heel blij om eigenlijk. Want in België draait het heel snel om Remco en om Wout. En Jasper reed gewoon ook echt een fantastisch voorjaar totdat hij viel en zijn sleutelbeen brak in Dwars door Vlaanderen. Die was gewoon op weg naar een fantastisch voorjaar. Hij was er aan bezig.
Ja. Ik had dat gevoel ook een beetje met Wellens. Die echt wel beter was dan alle jaren hiervoor. Wellens is in mijn ogen een renner die heel vaak piekt op het moment dat de grote niet pieken. Dus hij is echt vroeg in het seizoen is hij goed. Dan is hij ergens midden in het seizoen nog een keer goed. En helemaal aan het eind nog. Maar vaak die grote klassiekers, dan zie je hem niet. En nu wel.
Ja, nu wel, ja.
Vaak kort gereden, koerste ook vaak mee. Geen overwinning, dat moet gezegd worden. Zijn er nog jongens waarvan je denkt van... Ah, die hebben echt een stap gemaakt. Dus misschien nog niet de topuitslag gereden... maar wel echt ten opzichte van vorig jaar... Trouwens, voor de luisteraar, mijn kat is iets wat zenuwachtig door het kattenluikje aan het lopen. Wellicht horen jullie dat. Siegfried.
Siggy, toch?
Siggy, ja, roepnaam. Heb je nog renners gezien die een volgende stap hebben gemaakt... die echt tegen de top aan beginnen te schurken?
Ja, ik zou zeggen Jonathan Milan. Het is natuurlijk een topsprinter. Heeft hij vorig jaar in de Giro de eerste keer echt bewezen dat hij zo goed was... Maar nu in het voorjaar vond ik wel dat hij echt een stap vooruit gezet had.
Ja, koerste ook echt mee.
Koerste voor een kopman. Ja. Was niet bang van aan te vallen. Ze zitten heel vaak alles op alles om mee te zijn. Brengt Mathieu in een benarde situatie in Gent-Wevelgem.
Ja. Dus om vervolgens ook nog mee te sprinten later.
Ja, inderdaad.
Echt indrukwekkend.
Ja, het is ook gewoon echt vertrek, echt een beetje een verrijking. Omdat ze hebben Pedersen die snel is, maar die is ook supersterk. Dus die kan heel aanvallend gaan koersen. Dan hebben ze Jasper Stuyven nog, die ook aanvallend kan koersen.
Ja.
En ze hebben Milan, die ze achter de hand kunnen houden, die enkel kan volgen.
Ja.
Maar die ook niet bang is van gewoon een keer aanval
heel,
te trekken.
Nee, ik vond het heel leuk dat hij dus niet alleen maar volgde. Nee. Hij was echt ook door zijn aanvalslust, dat hij ook... Pedersen uit de wind zetten en Stuyven in een zetel, weet je wel. Dus nee, naast het feit natuurlijk dat hij een heel vette stijl heeft, dat met zijn hoofd, dat koppende. Ja. Ja, dus ik ben benieuwd. Veel sprintgeweld deze Giro, maar hij gaat wel. Kan hij de paarse trui winnen? Heeft hij vorig jaar gedaan namelijk.
Als hij meedoet, kan hij winnen. Maar er is veel concurrentie.
Er is heel veel concurrentie.
Nee, Olaf,
Merlier.
Tim Merlier.
Jacobsen.
Ja, maar ik denk niet dat Jacobsen...
Voor de trui.
Echt voor de trui meedoen. Want ook als je even terug een half uur terug gaan in de podcast... en we gaan naar de Ronde van Turkije... heeft hij de eerste rit gewonnen. Ja. Maar sindsdien...
Nee, niet meer.
Niet meer echt aan sprinten toegekomen. Hè. Nee. Een keer 11e en dan een keer 140ste en een keer 120ste.
Ja.
Dus dat is niet waar dat moet zijn voor een sprinter die echt mee wil doen om de knikkers in een grote ronde.
Ja, ja nee, klopt. Het begin was veelbelovend, maar nu toch weer... te weinig aan sprinten toegekomen deze week.
Vind ik wel, ja.
Ja, ja. Maar er doen er nog wel meer mee. Want Bini bijvoorbeeld, dat is iemand die bijvoorbeeld ook in de tussensprints nog veel zou kunnen sprokkelen. Ja. Dus ik ben benieuwd. Het wordt echt een enorme strijd, die paarse trui. Ja, veel meer dan de roze, vrees ik.
Zou ze moeten kunnen.
Ja, daar gaan we het over hebben.
Wist je dat de film van Bini in première gaat zondag?
Nee?
Ja.
Echt?
Ja, ik kreeg een uitnodiging van een e-mail.
Leuk.
Ja. In Gent.
En welke rol speelt hij?
Ja, ik denk de hoofdrol. Maar ze twijfelt tussen hem of Benja.
Ja. Oh, leuk. Oh, ik ben benieuwd. Vet. Gaan we checken. Ik vond iemand die nog een volgende stap had gemaakt, vond ik Maxime van Gils.
Ja, ben ik het mee eens.
Die, als je naar zijn uitslagen kijkt de afgelopen jaren, dan zag je wel, die potentie is er. Maar nu heeft hij echt wel laten zien dat hij echt met de grote jongens mee kan doen. In de strade was hij natuurlijk ontzettend sterk. We hebben een paar keer gezien hoe sterk die is en hoe goed hij kan finishen. Dus die komt zeker nog wel terug om te winnen de komende jaren. Wordt ook gewoon vierde in Luik, derde in de Pijl.
Ja, hij is
tweede in Indurain.
Ja, achter McNulty.
Ja.
Hij is eigenlijk... volgens momenteel nog net niet sterk genoeg om echt die aanval te kunnen volgen. En er zijn er volgens mij misschien wel 10 die daar sterker zijn op dat moment in koers. Hè? Maar hij is net sterk genoeg om in die groep te blijven.
Ja.
En snel genoeg om die mannen allemaal te kloppen aan de finish.
Ja.
En daarom kan die vierde worden nu Luik Bastenaken Luik.
Ja. Ja, ik vond wel trouwens, nog even over die Gran Premio Miguel Indurain, dat hij die niet won was wel raar, toch?
Dat was raar.
Hij klapte over McNulty heen, ging erop en erover, maar toen kwam McNulty volgens mij in de afdaling weer terug.
De afdaling terug, ja.
En toen verloor hij de sprint van hem. Dat was een rare, maar goed, wel echt een ontzettend goed voorjaar. Hij heeft eigenlijk gewoon in alle eendagskoersen, behalve de Amstel Gold, heeft hij gewoon top 10 gereden. Dat is echt knap. Krankzinnig.
Dat is knap.
Hij is vijfde in de Phone Ardèche, derde in de Phone Droom. Derde in Strade, zevende in Sanremo, tweede Indurain, dan 20ste Goldrace, derde de Pijl en vierde in Luik.
Dat is knap.
Echt een krankzinnig goed voor je.
Dat echt een nieuwe voordeur.
Ja, mooi. Dus mooie, ook leuk voor jullie, hè? Als Belg. Of voel je je geen Belg meer?
je kijkt mij heel verwonderd aan.
Ja, ik moest even kijken.
Huh? Ik
een Belg? Op de vraag bij de voorbeschouwing, wie wordt de koning van het voorjaar, had Frank Mathieu van der Poel. Ik had Wout van Aert. Benja had Arnootje. En Maaike had Pedersen.
Wie vond jij de grote winnaar?
Ja, toch gewoon Mathieu. Kijk, die overwinning van Poggi zit natuurlijk heel vers in het geheugen. En het was ook... Ik had ook gezegd, waar kijk je het meest naar uit? Was een van de vragen in onze voorbeschouwing. En toen zei ik naar de strijd om de plek die Poggi heeft achtergelaten. Want die ging geen enkele kobbelkoers rijden. Maar hij rijdt natuurlijk wel gewoon de strade. Die wint hij. Hij rijdt wel Luik Bastenaken Luik. Die wint hij. En hij wordt derde in Sanremo. Wat gewoon heel goed is. Maar ja, het zijn toch te weinig koersen om de man van het voorjaar te zijn. En ja, ik denk dat we er niet omheen kunnen dat het Van der Poel is, toch?
Nee, dat denk ik ook. Mathieu is gewoon van begin tot eind dat hij beginnen koersen en blijven koersen, heeft hij altijd meegedaan om te winnen. Volgens mij zijn slechtste prestatie 10e een keer of zo. Nee, ja. In de Amstel. In de Amstel was hij het allerminste.
Ja.
10e in Sanremo en de Amstel had hij gewoon even minder dan.
Ja.
Maar ja, dan wordt hij wel...
14e of zo, wat was het?
Dan wordt hij wel gewoon derde in Luik.
Luik,
Bastenaken Luik, dus...
Ja, over 22ste in Amstel.
Ja, belabberd.
Ja, ik zou dan als ploeg zou ik dan wel gelijk denken van jongens, dat is waar allemaal.
Inderdaad,
over de ploeg gesproken, wie was de ploeg van het voorjaar? Want ik vond de strijd tussen Poggi en Mathieu, hè, in het voordeel van Mathieu. Ook omdat hij natuurlijk gewoon en Vlaanderen en Roubaix wint. Dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Maar ik vond zijn ploeg ook indrukwekkend.
Ja, zijn ploeg was beter.
Ja, toch?
Ze waren gewoon echt goed. En ik denk dat de afwezigheid van grote kopmannen ervoor zorgde dat ze nog beter uit de verf kwamen. Omdat Mathieu heel ver kon aanvallen. Mathieu demareerde eigenlijk telkens op het moment dat zijn ploeg een beetje uitgereden was en bijna niet meer in koers zat. En als je een Remco erbij hebt, of Wout van Aert is goed, Pedersen is goed, en ze moeten daar aanvallen van pareren en aanvallen pareren van die ploeg, en dan gaan ze iets vroeger onder druk komen en dan is nog maar de vraag of dat hun overwicht zo groot gaat zijn.
Ja.
Maar ja, dat is als hadden komt, is hebben te laat. En,
mooi.
Dat was niet zo dit jaar. Ze hebben gewoon een fantastisch voorjaar gereden.
Ja.
En ze waren voor mij de ploeg van het voorjaar.
Ja, ik vond ze het indrukwekkendst eigenlijk in de Ronde van Vlaanderen.
In de Ronde van Vlaanderen?
Ja, daar hebben ze gewoon... eigenlijk tot Mathieu demareerde, zaten ze gewoon altijd... de beste 10 waren gewoon 5 Alpes in.
Ik vond ze nog indrukwekkender in Roubaix eigenlijk.
In Roubaix, ja, nog...
Ja, dan werden ze 1, 2 en 8.
Ja, klopt, qua uitslag. Klopt. Daar waren
supergoed.
Johnny Vermeers was natuurlijk krankzinnig goed. Ja. En Philips ook.
Ja, en Riesebeek.
Ja.
Søren Kruandersen.
Ja, nee,
die,
klopt.
Die mannen die hebben echt een fantastische koers gereden.
Ja, daar waren ze ook gewoon ontzettend goed. Ze waren eigenlijk gewoon heel erg goed. Maar om gek genoeg, als je het hele voorjaar erbij pakt... dus niet alleen de klassiekers, maar ook de rondes van een week en de kleinere koersen, moet ik toch ook... We lachen ook wel veel om ze. Maar UAE heeft toch wel echt indruk op me gemaakt. Ze worden dan 2, 3, 4 soms of 4, 5, 6. Maar de talenten die ze hebben gescout... En die kan dan zeggen, oké, dat is makkelijk. Jullie hebben een hoop knaken. Ze winnen echt veel... En het is niet alleen Poggi die wint.
Nee, ze winnen echt veel, maar ze koersen ook echt veel.
Ze koersen krankzinnig veel.
Ze rijden echt alles.
Ja.
Ze rijden ook koersen, maar ze rijden ook
Giro d'Abruzia.
Ja. Giro d'Abruzia. Ja. Ze rijden overal. Overal zijn ze aanwezig.
Ja.
Dus dan is het logisch als je goede renners hebt, dat je ook koersen gaat winnen.
Ja.
Ik spreek een beetje vanuit mijn eigen hok, moet ik zeggen. Maar ik vond dat Visma Elisebike ook gewoon echt een goede voorjaar heeft gereden. Ondanks alle pech dat ze gehad hebben.
Nou ja, laten we naar de grootste teleurstelling gaan. En dat is niet Visma Elisebike, maar dat is gewoon die valpartij, denk ik.
Ja, en dan is het met de vraag de welke. Hè? Die van Wout of die van Jonas?
Dat zijn
Dat was op 8 dagen tijd. Wout lag eruit. Er werd bekendgemaakt dat Marijn wegging en Jonas lag eruit.
Ja,
dat was op 3 dagen tijd de 3 belangrijkste van de ploeg.
Ja.
In de lappenmand of weg. Of,
dat is, ik denk dat ook mijn intro was een beetje somber, om heel erg te zijn. Ik was hem gisteren aan het schrijven en op de helft dacht ik, goh, hoe ga ik dit nou weer goed praten? Maar ik ben een beetje, wat betreft genieten van de koers, een beetje op mijn honger blijven zitten door die valpartij.
Ja, zeker.
En met name die van Wout ook wel. Tuurlijk, die grote man in Baskeland. Hè, dat,
ja, maar dat denkt er dan op dat moment minder bij na. Hè?
Ja.
Echt als je naar de klassiekers kijkt, toch?
Ja. Weet je, ik wou gewoon Wout van Aert zien tegen Mathieu van der Poel.
En ja,
die is
zeker.
Natuurlijk ook nog Poggi erbij. En al die anderen. Beetje stuiven. En dat gebeurde gewoon niet door één krankzinnige valpartij.
Ja, ik had er ook even echt helemaal geen zin meer in.
Nee.
Ik was daar en ik dacht van, ik moet volgende week naar de Ronde van Vlaanderen. Nee, ja. ik moest, het was op woensdag.
Zondag.
Ik moet zondag naar de Ronde van Vlaanderen. Ik heb echt geen zin.
Nee.
Ik kwam thuis bij mijn vrouw. Zij lag al in bed. Ik zei, nee, ik vond het niet leuk.
Nee, ja.
Ik had echt er geen zin meer in. Ook gewoon omdat ik het jammer vond voor Wout. Al zijn opofferingen. Maar ook gewoon voor het spektakel.
Ja.
Je wist gewoon op voorhand dat er niks meer met je gebeurt. En dat hoopt je dan ook. Want tenminste, dat wenst je hem niet toe. Dat er ook niks gaat gebeuren. Ja. Dat hij gewoon altijd de koers wint.
Ja, en dat is... Uiteindelijk valt en staat sport gewoon toch bij spanning.
Zeker weten.
Het is allemaal schitterend. Ja. Ook wat Poggi doet. Ook wat Mathieu doet. Maar ja, het is ook wel saai.
Ja, zeker. Het zijn fantastische prestaties. Hè? Het zijn echt sportprestaties.
Ja.
Maar de sprint tussen Tisch, Pidcock en Hirschi en een halve van Zevenhand. Vond ik eigenlijk veel leuker om dat te kijken.
Ja.
Ook al is de Amstel niet mijn favoriete koers.
Nee, maar het was wel genieten. Ja. Het was echt samen met, ik denk, de Brabantse Pijl. En nou ja, wat je zegt, Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar zat spanning in.
Ja, inderdaad. Okay,
wat gaat er gebeuren tactisch? Wie is er goed, wie is er sterk? Kan iemand winnen die misschien minder is, maar wel op het juiste moment ontsnapt? Nee, ja, dus, ja dat, wat dat betreft toch een beetje op onze honger blijven zitten. Nou, de grootste teleurstelling was gewoon die valpartij, denk ik, in zijn geheel. Maar er zijn ook gewoon wel ook nog renners zelf die een teleurstelling zijn, of ploegen zelfs die een teleurstelling zijn. Aan wie denk jij dan?
Aan Quickstep.
Ja.
Gewoon ook omdat de verwachtingen gewoon zo hoog zijn. Ze winnen wel de Scheldeprijs.
Ja. Merlier was gewoon goed.
Merlier was gewoon
Merlier was gewoon op de afspraak.
Hij wint gewoon UAE, no, wint die twee of drie koersen,
ja.
Of ritten. Hij wint Nokere, hij wint de Scheldeprijs. Maar je kunt niet van hem verwachten dat hij de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. Dat zit gewoon niet in zijn capaciteiten. En daar is ook helemaal niks mis mee. Dat vindt hij ook helemaal niet erg, want hij wint wel gewoon rit in de Tour, rit in de Vuelta, als het moet. Maar de klassieke kern was gewoon niet op de afspraak.
Hoe kan het dat deze klassieker ploeg, die zo groot is, al die jaren, nu al 2-3 jaar, eigenlijk niet of nauwelijks presteert?
Ja, misschien een klein beetje achterop geraakt. Een klein beetje blijven stilstaan.
Ja.
Gedacht van, ja, we zijn de beste. Iets minder aan innovatie gedacht. Een beetje een deel van het succes misschien.
De wet van de remmende voorsprong.
Ja. Dus misschien heeft dat ermee te maken.
Maar het is een beetje transitie van de ploeg. Van een voorjaarsploeg naar een
grote ronde ploeg.
Grote ronde ploeg.
De grote ronde ploeg, dat wordt stilletjes aan de A-ploeg.
Ja, maar dan nog Askreen.
Ja, zeker.
Alaphilippe.
Hij zat in de vroege ontsnapping in Parijs-Roubaix.
Ja, dat is toch echt erg.
En de peloton komt erbij en hij wordt gewoon gelijk gelost uit die groep.
Echt erg. Ja. Alaphilippe, Lampaard, Askreen. Ja.
Ja, maar ik denk ook, ik weet niet of ik het in deze podcast vertelde of bij...
Je zit in zoveel podcasts.
Een van jullie collega's. de A-ploeg is nu de grote ronde ploeg.
Ja.
En vroeger was de A-ploeg altijd de klassieke ploeg. Het draaide altijd om de klassiekers. En ja, nu is alles draait om Remco, wat dat logisch is. Want waar Remco gaat, er wordt er gewonnen of er wordt gepresteerd. Ja. Dus gaat daar nog meer aandacht naartoe. En dat is een klein beetje een visieuze cirkel, volgens mij. En misschien voelen die renners ook wel van, ja, het is niet meer super belangrijk, want al onze resources, het beste materiaal, de beste bus, die zit altijd bij Remco.
Ja. Ik las iets over Remco in de Ronde van Vlaanderen in 2025.
Ah, dat zou zomaar kunnen.
Zou jij dat iets voor hem vinden?
Ja, ik denk het wel. Ik zou hem niet op voorhand afschrijven.
Nee,
dat
toch?
Ik niet. Maar ik denk wel dat hij dat moet kunnen. Of dat hij echt de koers gaat winnen. En
moet wel leren eerst nog.
Moet wel leren, ja. Hij moet leren sturen. Leren de parcourskennis heeft hij.
Ja.
Maar hij moet ook gebracht worden.
Ja. Het is technisch niet de beste.
Nee, zeker
qua
niet.
Qua dringen ook niet.
Nee, koerstechnisch is hij niet de beste. Maar hij is gewoon zo sterk dat hij zoveel kan compenseren. Dat weet hij zelf ook, volgens mij. Ja. Maar dat komt gewoon omdat hij bij de jeugd altijd alleen reed.
Ja.
En voor nooit... Nooit
hoeven dringen.
Ja. Ik dacht van, het wordt me iets te druk, ik ga demareren. En hij was weg.
Ja, hij zou eigenlijk gewoon een paar koersen echt in de bus moeten gaan zitten. Of in het peloton.
Gewoon in het peloton. Echt, ja, maar nu... Je ziet het ook gewoon, hè, dat hij de progressie in maakt.
Ja, zeker.
Hij is nu ook in de rol eigenlijk, met een prominente rol in de koers. Hij is echt favoriet.
Ja.
Dus zijn ploeg zit ook altijd van voor. Ja. En dan moet hij weer iets minder dringen dan dat je op de tweede of de derde rij zit eigenlijk.
Ja, maar ja, in Vlaanderen wordt dat dan toch al wel wat lastiger.
Ja, in Vlaanderen is het super moeilijk.
Daar word je gewoon, daar moet je echt helemaal vooraan zitten. En dan moet je ook de sterkste zijn met je hele ploeg.
Ja, zeker.
En dat wordt lastig. Nou ja, goed. Soudal was inderdaad de als ploeg de grootste deceptie. Ik denk als qua renner zou ik dan toch voor Arnaud de Lee gaan. Dat is toch echt niet gelukt.
Nee, dat is
echt een hoop misgegaan.
Dat is gewoon mislukt.
Ja.
Ja, dan moet je gewoon durven zeggen, toch?
Ja, 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 ja.
Niet dat hij een voorjaar gereden heeft wat hij ervan verwacht had. Pech gehad. En dan foute keuzes beginnen maken, volgens mij.
Wat zou jij... Stel, jij bent een beetje zijn mentor. Je bent de wat oudere in de ploeg. Wat zou je nu tegen hem zeggen? Je gaat even een rondje met de fietsen. Wat zou je zeggen?
Ik vraag me vooral af hoeveel vrijheid dat ze hem geven binnen de ploeg eigenlijk.
Ja.
Ik kan er wel van uitgaan dat hij eigenlijk heel verwend is binnen de ploeg. En dat hij, als hij met zijn vingers knipt, dat hij het krijgt. En dat er naar zijn pijpen gedanst wordt.
Ja?
Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, omdat hij eigenlijk de beste renner is van de ploeg. Hè.
Ja,
momenteel, Maxime van Gils komt er kort achter. Maar hij is eigenlijk... Florian Vermeers is uitgevallen. Hij is eigenlijk de beste...
Hij is de grote man.
Hij is de grote man daar, hè.
Dat is natuurlijk ook een risico op zijn leeftijd.
Daarom. Hè. Als ze hem heel veel vrijheid geven en hij mag zijn eigen keuzes maken, ja, dan is het logisch dat je af en toe de fouten maakt.
Ja.
Dus dat zou ik heel graag willen weten, hoeveel vrijheid dat hij krijgt. En dan zou ik ook willen weten waar dat hij... wie daar zijn mentor is en waar dat hij naar opkijkt. En van wie dat hij denkt dat die kan me helpen bij... maken van die
Cursus. Naar wie luistert hij binnen de ploeg?
Ik denk dat hij daar echt iemand nodig heeft en dat de ploeg ook gewoon heel duidelijk moet zijn tegen hem wat hij wilt en wat de ploeg wilt.
Is dat misschien een idee voor volgend jaar dat Lotto een ervaren, goede ervaren renner haalt, weet je wel, die prijs heeft gewonnen naar wie hij opkijkt en die hem een beetje onder zijn
maar dat vleugels hoeft kan nemen. Dat hoeft volgens mij zelfs geen renner te zijn. Dat moet gewoon iemand zijn met een goede visie.
Ja.
En dat kan ook gewoon een ploegleider zijn. Maar dat moet wel echt ene ploegleider zijn die dat gewoon voor het zeggen heeft. Ja. En waar dat ook van bovenaf naar geluisterd wordt.
Gewoon Philippe Gilbert dus.
Ja.
Ja. Lekker.
Waarom niet? Walden onder elkaar.
Ja, toch? Ja, ik denk dat het wel een goede match zou zijn. We hadden nog wat Bouw de voorjaarsvoorspelling gedaan, terwijl Siggy nu even lekker bij jou op schoot komt zitten. Frank had voorspeld gigantische mot bij Visma Leasebike na een mislukte E3-prijs, ondanks 5 renners bij de eerste 7. Nou, daar hadden ze de E3-prijs niet voor nodig, maar wel een gigantische valpartij. Gelukkig geen mot bij Visma Leasebike. Ik vond dat ze hebben zich keurig staande gehouden en ze hebben gewoon gedaan wat ze konden, toch?
Zeker. En iedereen vergeet eigenlijk dat Matteo Jurgensen die Dwars door Vlaanderen gewoon nog gewonnen heeft.
Ja.
Dat was nog het meest sneuwe van allemaal.
Over mensen die echt een stap hebben gezet, gesproken.
Ja, dat is inderdaad Jurgensen los toch vergeten.
Ja, die wint gewoon Parijs-Nice. En hij wint Dwars door Vlaanderen. Gaat hij kopman zijn als Vingegaard niet op tijd hersteld is?
Of nee, denk je dan niet. Koes? Dat denk ik niet. Ik denk persoonlijk dat als Jonas niet op tijd hersteld geraakt voor de ronde van Frankrijk, dat ze niet voor een klassement gaan.
Nee?
Nee, dat denk ik niet.
Etappes.
Ik denk dat ze nou echt puur zeggen van oké, we gaan gewoon etappes jagen.
Ja.
Waarom zouden ze...
Gaan gewoon alle etappes winnen.
Ja. Altijd meer verschillende renners en geen gele trui.
Ja.
Maar dan wel de bollen.
Ja. Ja, goeie. Leuk. Ik had voorspeld Mollema wordt Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam en wint de Amstel Gold. Nou, beide was ik dichtbij. Volgens mij werd hij 7 in Amstel Gold.
Ja, en 9e in de marathon.
Benja had voorspeld dat Valverde de Waalse Pijl wint. Sluit ik nog steeds niet uit. Kan elk jaar weer gebeuren. Mike had voorspeld dat Alaphilippe wie er daar is. Blijft wel een probleemgeval. Ik hoorde nu dat Total Energies geïnteresseerd is.
Ja, maar die waren al geïnteresseerd, hè?
Ja, maar ja, dan zie ik dus een Sagan-scenario voor me. En ik ben niet de enige die dat voor me ziet, want de CEO van Cofidis had gezegd... ja, ik ben geïnteresseerd in Alaphilippe, maar niet op een Sagan-manier bij Total Energies.
Ja.
Is het heilige vuur nog brandende bij Ala?
Goh, ik...
Dat is moeilijk te zeggen vandaag.
Als je ziet hoe dat nu koerst, hè, in Romandie, heel, heel agressief en demareren en echt willen koersen, denk ik wel dat het vuur er nog is. Dat hij het nog wel echt wilt. Maar ja, ik vraag me ook af... Ja,
maar wil je het op training nog wel?
Dat is net dat.
Als
de camera's erop staan, is het allemaal gemakkelijk.
Ja.
Maar je moet wel, als het 6 graden is en het regent, en je moet 6 uur trainen. Dan moet je wel gewoon
opstappen.
Het
is heel veel 6 graden en het regent heel veel.
Ja, en wielrenners moeten heel vaak 6 uur trainen. Dus dan moet je ook wel gewoon even zeggen van oké, het is nu buiten de spotlight. Ik ga er gewoon voor en ik doe mijn ding. Ja. En ook en het trainen is misschien nog niet eens het grootste probleem, maar je moet ook rusten.
Ja.
Je moet goed eten. Je moet de juiste dingen drinken. Je moet de juiste dingen niet drinken.
Oeh, ik hoor je een padlef. Nee, ik hoorde heel veel goede verhalen dat hij een goede winter had gedraaid. Maar ja, goed, dan die valpartijen weer.
Ja, en dan zijn verhaal met zijn gebroken knie of zijn...
Ja, gebroken spaakbeen.
Gebroken spaakbeen. Dus ja, dan denk je toch van hoe goed had hij kunnen zijn zonder al die miserie.
Ja. Hij rijdt nu Romandie, gaat de Giro rijden. Neem dan een beetje rust om vervolgens te willen vlammen in Parijs.
Het is ook wel een herinner.
Spelen. Ja.
Ik kan daar rijden voor eigen volk.
Ja.
Ik kan zomaar Olympisch kampioen worden. Hè.
Dat dus, zou me ook niet verbazen.
En dan kan hij 4 jaar achterover gaan leunen bij Total Energies.
Ja, dan staat hij lekker te genieten van zijn bankrekening.
En dan kan hij 2,4 miljoen per jaar of per 4 jaar.
Ja, dat, ik denk wel per jaar. tot slot, wat blijft ons het meest bij van dit voorjaar? Waar denken we over 10 jaar nog aan als we aan dit voorjaar denken?
Goh, die stel ik gelijk terug aan u.
Ja, dan denk ik toch aan de valpartij.
Ja.
En dat is vervelend en misschien niet helemaal... doet misschien niet eer aan wat Mathieu bijvoorbeeld allemaal heeft bereikt. Hij wint gewoon Vlaanderen en Roubaix in de regenboogtrui, wat krankzinnig vet is. Maar toch voelde het voelde gewoon gemankeerd door deze valpartij. Door die grote mannen die erbij lagen. Want het was voornamelijk Wout, waar ik hele hoge verwachtingen van had. Maar ook Pedersen, die daarna eigenlijk een soort geblesseerd rondrijdt. En ook Stuiven, ook Bini. Weet je wel, er lag zoveel kwaliteit daar op de grond die koers werd onthoofd, maar niet alleen die koers. Het hele voorjaar werd daardoor onthoofd. En ik vrees toch dat is waar we dit mee gaan onthouden.
Ja, er zijn volgens mij op 27 maart heel veel wielerharten gesneuveld.
Ja, ja.
Met 10 van die valpartijen.
Ja.
En het is inderdaad wat je zegt. Mathieu heeft zulke fantastische dingen laten zien op de fiets. Dat eigenlijk, ja... Het feit dat jij nu gelijk die valpartij aanhaalt, doet eigenlijk een klein beetje oneer aan zijn prestaties.
Ja.
Maar het is wel gewoon... Ja. Bij mij is het... Ik heb hetzelfde gevoel, hoor.
Ja.
Wat Mathieu gedaan heeft, was echt knap. Was echt mooi om te zien. Maar het was gewoon niet spannend en dat zien mensen al niet graag.
Nee.
Maar ja, de dubbelpakken is al lang niet gebeurd. In de wereldkampioen,
ja.
Kampioenentrui is ook al heel lang niet gebeurd. Ja. Maar hij doet het wel, hè?
Hij doet het wel en het is fenomenaal. Maar je hebt, net zoals dat Federer en Nadal nodig had, Sampras, Agassi, je hebt ook gewoon die uitdager nodig die ook zulke dingen wint, waardoor de prestatie veel groter wordt. Waardoor je nog meer gaat denken van weet je, die millimetersprint tussen Van Aert en Mathieu, die blijft altijd bij. En eigenlijk ook die sprint, die Askreen uiteindelijk wint van Mathieu in de ronde, weet je wel, dat blijft bij, omdat je ziet gewoon wat die jongens ervoor hebben moeten doen en hoe hard ze hebben moeten vechten. En nu was het veel moeilijker. Je kon wel echt zien naar Mathieu hoe zwaar hij het had gehad, zeker Vlaanderen. Hij zat echt stuk. Maar ondanks dat het schitterend is, is het minder heroïs dan als je al die anderen erop legt in een sprint of überhaupt erop legt.
Ja.
Dus ja, ik vrees toch hieraan. Of heb jij nog een andere optie? Sluit je hierbij aan?
Nee, ik sluit me erbij aan. Ik kan me nog zo voor de geest halen waar ik was toen ik die valpartij zag. Terwijl ik het mij niet meer voor de geest kan halen waar ik was toen ik Mathieu op de finish zag rijden. Nee. Weet je wel?
Dus, dat zegt zoveel.
Het was ook gewoon de lang verwachte overwinning op den duur. Hè?
Ja.
Toch?
Ja.
S'ochtends bij de start.
Ja, je weet het gewoon.
Mathieu zeker vandaag.
Ja. Ja, en natuurlijk herinneren we aan het debuut van jou als podcasttalent.
Ja. Hoogtepunt of dieptepunt?
Beetje van beide. Laten we naar onze tweede sponsor gaan, Laka. eindelijk een echte goede verzekering voor je racefiets. Dat is lekker, toch?
Zeker weten.
Ja, want het is, bij Laka zijn ze net zo serieus over fietsen als wij. Van de Roland Taarn podcast. Wij maken hier een serieuze podcast, dat weet je toch?
Dit is een serieuze podcast?
Ja, dat is een serieuze podcast.
Okay.
En dat zie je dus ook terug in de voorwaarden die precies zijn afgestemd op de wensen van een fanatieke fietser. Vorige keer had ik namelijk nog over een stadsfiets. Maar je kan hier dus gewoon je racefiets laten verzekeren. En dat is toch wel echt lekker, hoor. Dus denk bijvoorbeeld aan volledige diefstal en schadedekking, ook tijdens wedstrijden.
Dat is vooral heel handig volgens mij.
Ja, toch? Want wedstrijden, ja, daar zit het grootste risico.
Daar kun je de risico's niet controleren.
Ja, ja, dus ja, extra lekker. En allemaal zonder eigen risico of afschrijving. Laka helpt je zo snel mogelijk weer op de fiets. Ik weet nog, we gingen een keer op fietsvakantie. Toen was er een jongen en die kwam aanrijden. Fiets helemaal naar de kloten. Die was eventjes, die had hem op zijn dak staan. En dat was hij even vergeten toen hij door een tolpoortje reed. Dus hij had niet het hoge tolpoortje genomen. Oh. Maar goed, dan bel je gewoon Laka. En zeg je, jongens, hey, mijn fiets is even naar de haaien. Maar ik ben bij jullie verzekerd.
Even nieuwe.
Ja, dus daarnaast zorgt de flexibele premie ervoor dat Laka geen belang heeft om je tegen te werken. Waar een normale verzekeraar rijk wordt van het afwijzen van claims, is dat bij Laka niet het geval. Ze krijgen pas betaald wanneer ze claims uitkeren. Dat is bijzonder, hè?
Dat is bijzonder.
Ja, dus of je nu een weekendtochtje maakt of een race rijdt in het buitenland, Laka staat voor je klaar. Verzeker nu je fiets, ook als je deze al een tijdje hebt, via laka.com/rodelantaarn. En je krijgt nu de eerste 30 dagen gratis met de code Rode Lantaarn, hoofdletters.
Dat is een gemakkelijke code. Dat is niet van je.
Is beter dan die vorige code, hè?
Zijn we niet gewend in deze podcast.
Zo, dat was echt een tongbreker. Heerlijk. Voorspelbokaaltje. Wij hadden onze voorspelling voor de GC van Romandie. Die had jij nog even aangepast, hè? Want Tobias Vos reed niet.
Nee, Tobias Vos reed niet, inderdaad. Ja. En ik had hem in de podcast zelf nog gerectificeerd naar Ayuso.
Ayuso, maar, ja.
Jip had Ayuso geclaimd. Ik dacht, die,
oh, echt?
Ja, Jip had Ayuso geclaimd. Dus
nee.
Ik heb bij Jip in onze bestandje heb ik gewoon Ayuso weggehaald en bij mij gezet.
Oh, dat is echt goed gespeeld. En die arme Jip heeft nu Koen Bouwman.
Ook leuk.
Ook leuk.
Maar
hij gaat niet winnen.
Gaat niet winnen, nee.
Ik ga ook niet winnen. Want mijn man is al DNF. Lutsenko.
Hoezo?
Ja, weet ik niet. Ik zal hem een berichtje sturen. Maar Lutsenko die dacht van, nou, die proloog was al niet helemaal mijn ding. Daar werd hij 124ste. En gisteren heeft hij een DNF'je achter zijn naam gekregen.
Zonde.
Ja, dus maar omdat ik het ben en omdat ik het mezelf gun, switch ik naar, nou, zal ik eens een leuke doen? Laten we naar Gegen Hart switchen.
Oeh.
Toch? Die gunnen we het.
Vind ik een goeie.
Ook een Amsterdammer, hè?
Ook een Amsterdammer,
ook een
inderdaad.
Amsterdammer, ja. Ken je hem niet?
Ja, zeker. We hebben vorige week, elke week ongeveer, een beetje WhatsApp-contact.
Ja? Wat goed.
Zeker, ja.
Hoe is zijn Nederlands?
Niet fantastisch.
Niet goed genoeg voor de podcast.
Nee, net
zouden
niet.
We het Engels moeten doen?
Ja, zouden we het Engels moeten.
Ik zou het heel leuk vinden om hem een keer, omdat hij hier in Amsterdam had gerevalideerd.
Ja, inderdaad.
Toen heeft hij, via een jongen die ik ken, heeft hij ook nog een huis hier gehad. En toen is het uiteindelijk niet van gekomen.
Okay.
Maar lijkt me erg leuk om hem een keer in de podcast te hebben. Dus mocht je hem een keer willen peilen.
Zou ik doen.
Gaarne. Tim heeft uiteraard McNulty. Voorspelt hij eigenlijk gewoon altijd. Wat dit jaar best wel goed werkt. En Jip heeft dus Bouwman. En Mike heeft Arendsman.
Oh.
Voorlopige startlijst voor de Giro. Arendsman staat erop uiteraard. Samen met Geraint Thomas onder andere. Wat verwacht je van hem? Deze week, maar vooral ook naar de Giro toe?
Ik denk vooral deze week dat hij nog gewoon echt eigen kans krijgt. En
denk je dat hij echt moet knechten voor Thomas?
Ik zie het niet andersom gebeuren vooral.
Nee, oké. Okay, nee. Nee, dat Thomas knecht niet.
Dus ik denk dat ze zullen starten met allebei vrije rol.
Ja.
Kop, ze zullen zeggen,
Graemed, ja.
Kopman en ja. Tijmen, beschermde kopman of zo. Of ja. Beschermde renner.
Maar zich wel een parcours dat er moet liggen. Twee tijdritten.
Ja, inderdaad. Inderdaad. Het zal er vooral van afhangen hoe goed Thomas het doet. Als Thomas de eerste week gelijk het ijs zakt, dan zullen ze alle bal op hem gooien.
Ja.
Denk ik.
Mooi is dat Thomas wel
Ja, die is eigenlijk nooit goed, behalve in een grote ronde. Dus dat gaat hij nu ook weer doen. We hebben nog groetjes van Henry van Dijk. En daar gaan we nu eventjes naar luisteren.
Beste bankzitters. Toen Pidcock door de heuvellanden van Limburg raasde, bracht het mij terug naar de tijd van de Vuelta van 2020. Jullie weten het nog wel, die mooie regenachtige Vuelta in de herfst, waar ik met twee vrienden in een huisje ergens in Brabant zat te genieten van op de bank liggen. Daar is de traditie geboren van stamppot eten. Stamppot van zuurkool met ananas. En de enige manier om je stamppot goed te maken is door de aardappels te schillen. Ik wil daarbij echter niet de groetjes doen aan mijn vrienden. Eén van hen ben ik verloren als kind. De ander is geen vriend van jullie show. Maar ik doe de groetjes aan de stagiair die ditmaal keurig op tijd de naam van de Telegram Group Bubblebox over de luik Pastijnaak en Luik heeft veranderd. Stop de tijd. Eén joker.
Wauw, wat een onnavolgbare groetjes.
Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen.
Zuurkool met ananas.
Ja, daar was ik wel toch een beetje van aangedaan, moet ik zeggen.
Ja, dat is... Dat
pizza is... met ananas is not done, maar volgens mij vinden de Nederlanders zuurkool met ananas ook niet echt
ik leuk. Heb gisteren nog zuurkool gemaakt en daar zat echt geen ananas in. No fucking way. Maar dankjewel, Henry. Hij won hem, omdat hij de Amsterdam Gold goed had voorspeld. Even kijken, waar zitten we nu?
Post.
Post, ja. We hebben namelijk van Bart... Ja, hoe spreek jij dit uit? Maarschalk?
Hoe zou jij het uitspreken?
Ja, ik zou gewoon zeggen Maarschalk.
Ja, Maarschalk, juist.
Maar waarom schrijf je dit dan zo raar? Ik zie een A, ik zie een E, ik zie allemaal C's en K's. Je kan toch ook gewoon een beetje normaal doen?
Ja, of jij kunt gewoon Maarschalk zeggen.
Oké, nou vooruit. Ik zal hem voorlezen, aangezien het ik vrees voor een rectificatie. Richting mij, beste bankzitters en specifiek beste Jonne. Bij het beluisteren van de laatste aflevering van jullie podcast moesten mij toch twee dingen van het hart. Twee verzoeken tot rectificatie, zoals jullie verkiezen. 1. Doornik ligt niet in de Ardennen. Ik zou jullie een hele uitleg kunnen geven over welk gebied precies tot de Ardennen behoort. En dat er zelfs twee gebieden afgebakend kunnen worden. Geologisch of toeristisch / cultureel als de Ardennen. Maar Doornik ligt in geen van deze twee opties. Zelfs in België is het een veel voorkomende fout om alles wat Frans spreekt te benoemen als de Ardennen. Maar helaas maakt dat de Ardennen nog niet groter dan ze zijn. Het gaat ook niet om de grootte, het gaat om wat je ermee doet, als je het mij vraagt. Maar goed. En... Deze heb ik heel veel gehoord. Maar, Johan Cruijff is niet de uitvinder van de onrechtstreekse penalty. Dat was de Belgische voetballer en de allereerste winnaar van de Belgische Gouden Schoen, Rick Koppens. Via deze link kan je het doelpunt met commentaar van Rick bekijken. Lyrisch doen over Cruijff is uiteraard geen enkel probleem, maar vergeet ook niet te vermelden waar Johan zijn mosterd heeft gehaald. Buiten deze twee onzorgvuldigheden geniet ik elke keer opnieuw van jullie podcast. Doe zo voort. Met vriendelijke groet, Bart. Ja, jullie lieten mij al enorm hangen natuurlijk bij die penalty. Want Cruijff nam die penalty in tweeën met Jesper Olsen. En niet met Muren. Ik had Muren in mijn hoofd, omdat die de voorzet gaf op...
Van Basten?
Van Basten in 88. Ja, dat was daar kreeg ik gelijk binnen... denk anderhalf uur of zo kreeg ik daar al rectificaties op van vrienden die naar de podcast luisteren. En die gelijk die echt mij kapittelden over dat ik dit niet weet. En dan hebben we nog een mail van Esme Peperkamp. Wil jij die doen? Durf je dat aan?
Eigenlijk niet.
Moet ik het doen?
Ja, dat is geen maar.
Beste Roland Taarn podcast van Esme Peperkamp. Ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Als ik noodgedwongen op de indoor training mijn trainer af moet werken, want de laatste tijd nog wel eens nodig is. De reden voor mijn berichtje is het volgende. Ik weet niet of het jullie al is opgevallen, maar in de ronde van Turkije winnen mijn teamgenoten niet alleen van voren, maar ook van achteren. Mijn pupil, beste vriend en sinds dit jaar ook teamgenoot Johan Dorissen wint al 4 dagen op rij de sprint achterstevoren en draagt met trots de rode lantaarn. Mijn voorspelling is dat dit zo blijft. Misschien een leuk topic voor de podcast. Ik weet niet of we daarna nog steeds beste vrienden zijn. Als mijn voorspelling juist is, ben ik wel mega trots natuurlijk. De eerste dag nog hard gevallen en ik denk dat hij vorig jaar, toen hij werkte als elektromonteur, nog niet durfde te dromen van een etappekoers uitrijden tussen de grote mannen. Groetjes, Esme. Esme rijdt ook voor Team DSM. En Johan Doris is dus haar beste vriend en die is gewoon al 4 dagen op rij
de rode lantaarn dragen, ja, dat vind ik schitterend.
Ja, ik vind het ook heel leuk dat ze het opstuurt.
Ja, ja toch?
Eigenlijk kijken we er te weinig naar. We zijn de rode lantaarn.
Ja, vind ik ook. We moeten vaker ook zeggen van nou, als het bijvoorbeeld te makkelijk is om iemand te voorspellen voor de winst. Ja. Zeggen van nou, wie wordt de laatste?
Ja, inderdaad. Ja,
misschien wel leuk, toch?
Leuk, Bas van Akker. Leuk als enkel Poggi start.
Ja, dat je gewoon zegt...
Wie wordt de laatste?
Wie wordt de laatste? Dan heb je in ieder geval veel meer verschillende inzendingen.
Ja, en ook allemaal verschillende namen.
Ja, ja. Goed idee. Nou, super vet. Dankjewel, Esmee Peperkamp. Was dat nou zo eng om voor te lezen?
Ja, maar ik onder druk. Zo, ik moet mijn eigen erop kunnen voorbereiden. Dat is nu de onzekere België mee.
Ja, echt, ja, en toch ook een beetje de topsportmentaliteit.
Het moet goed zijn.
Ja, het moet goed zijn. Bedankt vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen wij deze podcast maken. Een warm welkom aan onze nieuwe vrienden, losse donateurs en verlengers. Durf je dit wel?
Dat durf ik wel. Hilke.
King Kev.
Bas Pieters.
Gert-Jan Dobbe.
Mauro.
Daniel Brommer.
Ruben VV.
En Rick Aalders. Wil je ons ook steunen of gewoon een berichtje sturen? Websurfsite dan naar derodelantaarnpodcast.nl. Of laat eventjes een review achter op iTunes. Vinden we echt superleuk. Veel dank ook aan onze sponsors van deze aflevering. Ministry en Laka. En natuurlijk dank aan onze heimat. Het is koers.nl. Wij zijn er maandag weer met de grote voorbeschouwing voor de Giro. Dan zitten wij weer met z'n tweeën en met Frank Heijnen. Mits hij beter is natuurlijk.
Oh ja, wel oppassen, bacteriën.
Ja, ja jij moet echt... Zit dat nog steeds ingebakken?
Niet meer, nee. Nee? Niet meer. Nee, ik zei het en toen dacht ik van... Nee, ik mag niet meer uit. Maar vroeger familiefeestjes en zo, ik had er echt de pesttekel aan. Ik dacht echt van, oh nee, dan kan ik ziek worden. Dan moet ik weer mensen zien en dat wil ik helemaal niet.
Tom Bonen, daar gaat altijd het verhaal voor dat hij in aanloop naar het voorjaar... en ook tijdens het voorjaar, dat hij zijn kinderen niet een kus gaf.
Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
Als je dan op zo'n feestje kwam, deed je dan even zo allemaal hallo of een box? Of,
voor de tour kwam ik eigenlijk bijna nergens.
Echt?
Nee, dan ging mijn vrouw het eten met de familie en zo en dan ging ik niet mee. En dan...
Dat ze het met jou vol heeft gehouden, joh. Kom je echt goed weg, hoor.
Ja, heb je gezien hoe ze eruit zien?
Ja, dat helemaal. Dan kom je helemaal goed weg. Nou, mooi. Leuk dat je er was.
En... Ja, ik vond het ook leuk. En ik kijk er echt heel hard naar uit om een keer met Frank een podcast te maken. Want ik heb twee keer met Benja, één keer met Maaike en nu een duo met jou.
Nog nooit met Frank?
Nog nooit met Frank.
En het is heel bijzonder. Het is een heel bijzondere jongen.
Oei.
Hij heeft heel veel chromosomen. Nee. Nee, is echt minder eng dan hij eruit ziet.
Alright, mooi.
A bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. In the south of France, sitting right next to you. Het is donderdag 25 april en live vanuit Amsterdam Oost, Casa Cerise, is dit de Rode Lantaarn.
Ah, dit is wel goed.
Het klonk beter in mijn hoofd.
Hè?
Het klonk beter in mijn hoofd.
Ja, dit was wel. Ik ben benieuwd of mensen je herkennen. Dat ze nu denken van, hé, is er nu nog een nieuwe Amsterdammer?
Zou ze het even gedacht hebben?
Ik vond het goed, hoor.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.